Dames en heren, mag ik iedereen verzoeken plaats te nemen, alstublieft. Graag iedereen zijn zetel innemen. Ik wil graag beginnen met onze vergadering. Nogmaals, als iedereen zou willen gaan zitten, dan kunnen wij op tijd beginnen. In de zaal. Hartelijk welkom allemaal op deze eerste statenvergadering van 2020. En in het bijzonder welkom aan Jan Meindert Keuter en zijn familie die ook aanwezig is. Je bent een punt op de agenda, je bent straks aan de beurt, maar fijn dat jullie er zijn. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van Chris Jansen. Daar zouden we eigenlijk vandaag afscheid van nemen, maar hij heeft een debat in de Tweede Kamer. En we weten allemaal hoe dat er daaraan toe gaat. Je hebt als Kamerlid helemaal niets te zeggen. De agenda wordt gewoon bepaald en je hebt maar te komen. Dat geldt eigenlijk ook voor deze vergaderingen, maar goed. Ik heb daar alle begrip voor. Ik heb wel contact met hem gehad. En we vinden nog wel een beter moment dat we toch even netjes afscheid van hem kunnen nemen. Ik heb ook een bericht van verhindering van de heer Gortworst van de Forum voor Democratie. En voor het overige is volgens mijn informatie iedereen aanwezig. Dat klopt ook. Die komt iets later. Daar moet ik even opletten bij de stemmingen of welke zetels bezet zijn. Maar dat doet de griffier wel. Ik hoor een stem, mevrouw Schotman.
Mevrouw Bogaert is ook later.
Is ook iets later, oké. Ze moeten niet heel veel te later komen, want dan zijn we klaar. Maar wie weet heeft u nog van alles bedacht. We gaan dat merken. Dus het aantal statenleden, dat bekijken we even op het moment dat we aan stemmingen toe zijn. Maar dat laat ik aan de griffier over, dat we dat in de gaten hebben. Ik ga door met agenda punt 2. Dat betreft de vaststelling van de agenda. Bij de mededeling is aan de orde de opheffing van de geheimhouding op de mededeling betreffende de verbreding Hogering Almere. Als mede op de vervolgmededeling verbreden Hogering Almere. En de gedeputeerde De Reus zal dat aan u toelichten. Wij komen nog met een notitie zoals afgesproken, daar is de griffie mee bezig, rond de precieze procedures rond het opheffen van geheimhouding en het instellen daarvan. Maar tot dat moment doen we het nog even op de, wat noem ik maar even, oude manier. We hebben bij het vragenhalf uurtje een aantal fracties die vragen willen stellen. Dat is de fractie van de VVD over het Schone Luchtakkoord. Forum voor Democratie heeft aangekondigd vragen te willen stellen over de berichtgeving van RTL over de onzekerheid rondom de verhuizing van de marinierskazerne. De fractie 50PLUS heeft vragen aangekondigd over de financiering aanleg parkeerterrein Voortuin Almere Poort. En de fractie van de ChristenUnie heeft aangekondigd vragen te willen stellen over het landschapskunstwerk Rift de Dronten. En tenslotte heeft de fractie van 50PLUS aangekondigd ook vragen te willen stellen over de vergunningen van zonnepark Solarfields. Al deze vragen die hebben wij geagendeerd bij agenda punt 5. En ik heb vanochtend met de griffier afgesproken, dat geef ik u maar mee en daar ga ik niet individueel u bekritiseren. Maar ik wil graag in het seniorenconvent nog een keer een discussie hebben over het onderscheid wanneer we vragen stellen in de commissie en wanneer in de staten. Want het lijkt wat in elkaar over te gaan lopen. En daar moeten we wat spelregels over afspreken. Want anders wordt het agendapunt vragen stellen het hoofdagendapunt van de statenvergadering. Dat kan de bedoeling niet zijn. Maar deze 5 gaan we gewoon netjes behandelen. U zult mij daar verder ook niet meer over horen. En we gaan daar eerst in het seniorenconvent met elkaar over in gesprek. Wat betreft de benoeming voor de toelating van de heer Keuter als statenlid en de benoeming van de 2 kandidaatleden van de werkgeverscommissie wil ik u voorstellen straks dat bij acclamatie te doen. Het is allemaal ruimschoots voorbesproken. Dus geen ronde met stembriefjes enzovoort. Tenzij u dat toch nadrukkelijk wil. Gaat u ermee akkoord om dat bij acclamatie te doen in die gevallen, zoals we dat wel vaker doen? Dan weten we dat vast. We hebben bij de hamerstukken op de agenda 2 stukken staan. Klopt dat nog steeds? Wel mogelijkheid voor stemverklaring als daar behoefte is. Daar zal ik tegen die tijd nog om vragen. Dan ga ik naar het onderwerp nog steeds bij vaststelling van de agenda rond moties vreemd aan de orde van de dag. Is er een fractie die een motie vreemd aan de orde van de dag heeft? De fractie van de VVD. En mevrouw Kleinstra die dient hem in. Graag. Want dan kan die vast vermenigvuldigen.
Ja, dank u, commissaris. De VVD wil graag een motie vreemd indienen in zaken Lelystad Airport. Deze staat al in de besloten omgeving, maar er komen nog een aantal aanpassingen op. Het dictum van de motie luidt, maar dat wordt ook nog een beetje aangepast. Het luidt in de eerste plaats om met kracht alles wat binnen haar mogelijkheden ligt zich in te zetten voor een opening in 2020 van Lelystad Airport voor het vakantieverkeer. En de aanpassing in het dictum, die heb ik hier. Dus ik dacht, die zal ik ook gelijk eventjes voor de muziek uit voorlezen. Dan weet u dat wel alvast. De aanpassing wordt waarbij naast de economische noodzaak voor Flevoland ook nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de duurzaamheidsargumenten. Dat is een aanpassing die van D66 ook komt en ondersteund wordt door de ChristenUnie. En mede-indieners worden het CDA en DENK. Aanpassingen worden verwerkt door de Griffie en er komt een aangepaste versie in uw mailbox. En er komt ook een aanpassing van Forum. En die zien we nog tegemoet. Oké, bedankt.
Ik hoor een heleboel bureaucratie, daar ga ik me niet mee bemoeien. Ik ga ervan uit dat het goede stuk straks in de iPad staat als we aan de behandeling toe zijn. Dat zal ik nog wel even checken bij de Griffie of we het juiste exemplaar hebben, want anders geeft dat te veel verwarring. Kunnen we met deze opmerkingen de agenda vaststellen? De vreemde motie wordt uitgevoerd op de gebruikelijke plek geagendeerd. Ik hoor een stem.
Ja, hier.
De heer Luijendijk, gaat u gaan?
Ik wil ook graag een motie vreemd indienen. Als het mag, dikt hem even vanaf hier. Als
dat, ja, dat is prima. Gaat u gaan.
Wij dragen het college op direct te stoppen met verdere investeringen in en ten behoeve van Lelystad Airport. En een exit-strategie op te stellen gebaseerd op het niet opengaan van Lelystad Airport.
Klinkt als een tegenhanger. Begrijpelijk. Wij zullen hem ook digitaal laten verspreiden. En ik stel voor dat we twee moties in samenhang met elkaar behandelen. Want het is hetzelfde onderwerp, dus dat we dat niet separaat doen, maar in één gang van zaken. Daarmee is de agenda vastgesteld. Dan gaan we door met agenda punt 3, dat betreft de mededeling. En ik begin met het opheffen van de geheimhouding. Mag ik de gedeputeerde De Reus verzoeken ons uit te leggen waarom de geheimhouding kan worden opgeheven?
Ja, dank u voorzitter. De geheimhouding kan op worden gegeven, want we hebben twee mededelingen naar u gestuurd in het afgelopen jaar, waarin wij hebben aangegeven geheimhouding nodig te achten om de onderhandelingen met het aannemersbedrijf goed af te ronden. Inmiddels zijn die onderhandelingen afgerond met een kleine wijziging in het programma van eisen. En daarmee is het contract gesloten en zullen de werkzaamheden aan de Hoge Ring spoedig voortgang vinden. Dus de geheimhouding kan worden opgeheven.
Kunt u daarmee instemmen? Vragen hierover? Is het iedereen duidelijk? Dan is dat al dus besloten. En is daarmee ook agenda punt 3 afgehandeld. We gaan door met agenda punt 4. Dat betreft de benoemingen, toelating en beëdiging lid Provinciale Staten en tevens de leden van de werkgeverscommissie Griffier. Ik begin met de beëdiging en de toelating van het nieuwe statenlid. De commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit de heer Raap en de heer Kedoe en de heer Heng, hebben de voorgeschreven documenten beoordeeld. En die zullen nu verslag uitbrengen over de benoembaarheid van de heer Keuter van de PVV. De heer Kedoe zal verslag uitbrengen. Gaat u gaan. Dat kan wel, ja. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Provinciale Staten van Flevoland heeft de taken verricht die haar wettelijk en volgens het reglement van orde van Provinciale Staten zijn opgedragen. De commissie bestond naast mijzelf uit statenleden de heer Raap en de heer Heng. De commissie heeft de geloofsbrieven van de heer Keuter onderzocht. Gebleken is dat de genoemde aan alle in de wet gestelde voorwaarden voldoet. De commissie adviseert daarom de heer Keuter, die op 8 januari 2020 is benoemd door het Centraal Stembureau, toe te laten als lid van Provinciale Staten van Flevoland, nadat hij de eed heeft afgelegd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Kunt u allen daarmee instemmen met dit advies? Kunnen we dat bij acclamatie beslissen? Ik zie iedereen knikken. Dan is dat al dus besloten. Dan gaan wij over tot de beëdiging van de heer Keuter. Mag ik de heer Keuter verzoeken naar voren te komen en hier voor de katheder te komen staan? Ik zweer dat ik, om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
Dan heet ik u van harte welkom in ons midden. Ik overhandig u bloemen en we schorsen kort even zodat u gefeliciteerd kunt worden. Waar zijn de bloemen? Daar komen ze aan. We schorsen voor. Ik zie dat vrijwel iedereen inmiddels zijn zetel weer heeft ingenomen, dus ik stel voor dat we de vergadering heropenen. De vergadering is weer heropend en wij gaan verder met de benoeming van de leden van de werkgeverscommissie Griffier. Bij de vaststelling van de agenda hebben we met elkaar afgesproken dat ook deze benoemingen bij acclamatie kunnen gebeuren. Het gaat om de benoeming van mevrouw Schotman en de heer Ranzijn als leden van de werkgeverscommissie Griffier. Gaat u daar allemaal mee akkoord bij acclamatie? Al dus besloten. Ik heb vanochtend met de Griffie afgesproken dat de heer Ranzijn en mevrouw Schotman worden uitgenodigd voor een inwerkinpraatbijeenkomst. Dat we even vertellen waar we mee bezig zijn in de werkgeverscommissie en wat er zoal speelt. Dus u gaat daarvoor uitgenodigd worden. Ik feliciteer u van harte met deze benoeming en uiteraard succes met de werkzaamheden. Dan gaan wij door naar agenda punt 5. Dat betreft het vragen, half uurtje. De afspraak is gemaakt dat we daar een half uur aan besteden. Dus ik probeer dat daar binnen te houden. We zullen kijken hoe het loopt. Zowel de fractie van de VVD, de fractie van Forum voor Democratie, de fractie 50PLUS en de fractie ChristenUnie hebben aangegeven vragen te willen stellen. Maar alle vragen gaan over andere onderwerpen. Dus ik zal het in volgorde van aanmelding behandelen. En dat betekent dat ik als eerste het woord geef aan de fractie van de VVD. Na de VVD geef ik het woord aan Forum voor Democratie. Daarna 50PLUS. Dan de ChristenUnie en tenslotte nogmaals 50PLUS. Ik begin bij de VVD. En mevrouw Smelik zal die vragen beantwoorden. Wie van de VVD voert het woord? Oh, u staat er al. Gaat uw gang. De heer Van Ulsen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Gezien het half uur, ik denk, ik loop alvast richting de microfoon. Plots was het daar, het schone luchtakkoord. En het viel bij ons zomaar uit de lucht, begin januari. En de vraag doet bij ons op, had de staat hier vooraf niet richting aan moeten geven? Wat is er mis met onze schone lucht van Flevoland, gedeputeerde? En wat maakt het dat er getekend is voor een pakket van maatregelen en extra regels? Want dit akkoord brengt ook verplichtingen en verwachtingen en zeker ook kosten met zich mee. En dat is wat ons betreft niet alleen aan de gedeputeerden, maar zeker ook aan de staten. De VVD vindt dat de staten hierbij ook, dan ook eerder betrokken had moeten worden. En vandaar een aantal vragen, gedeputeerden. Gedeputeerden, kan u de staten uitleggen wat dit akkoord echt betekent voor onze inwoners, bedrijven en sectoren zoals de bouw en de landbouw? En is de gedeputeerde voornemens Flevoland extra maatregelen op te gaan leggen als het gaat over bijvoorbeeld houtstook, het gebruik van dieselgeneratoren, bouwmachines, landbouwvoertuigen, onze havens die gemaakt gaan worden, het verkeer op de A6, et cetera, et cetera. En wat zijn de vervolgstappen, gedeputeerde, die u gaat zetten
nu u dit akkoord hebt getekend? En welke inspanningsverplichting verwacht u, gedeputeerde, van de Flevolandse inwoners, ondernemers en organisatie in onze provincie? En kan de gedeputeerde kort uitleggen de samenhang tussen het akkoord en de dossiers, dus de grote zware dossiers, stikstofproblematiek, PFAS, RES en het klimaatakkoord? En tot slot, voorzitter, kan de gedeputeerde uitleg geven aan expliciet de geformuleerde term vooralsnog, zoals dat in de ingekomen stukken was aangeduid? En gedeputeerde, u heeft mij net voor de vergadering, maar het was wel heel kort, want wij hadden ook nog ander vooroverleg, mij een uitgebreide mail gestuurd, maar kan u op hoofdlijn ons in het proces meenemen? Dank u wel.
Mevrouw Smeling.
Ja, dank u voor de vragen. U zegt het Schone Luchtakkoord kwam voor ons uit de lucht vallen. Wij hebben natuurlijk gekeken toen het Schone Luchtakkoord werd besproken in het college en in de voorbereiding daarop hoe het past. In eerste instantie in de afspraken die wij hebben gemaakt in het coalitieakkoord. In de tweede plaats hoe het past bij het klimaatakkoord, bij de resten die worden gemaakt en bij de actualiteiten van bijvoorbeeld PFAS. En we hebben gezien dat eigenlijk dit akkoord al de dingen die wij van plan zijn om in deze akkoorden en actualiteiten op te treden ondersteunen. Dus in die zin hebben wij gezien dat het past in het staand beleid en dat het staand beleid ondersteunt. Wat ik me wel goed kan voorstellen, en dat was ook een vraag vanuit het college, is dat er door de bomen van al die akkoorden en afspraken het bos soms nog wat moeilijk te onderscheiden is. Vandaar dat wij als college ook hebben gevraagd, praat ons, we hebben ambtenaren voor te bereiden om... Zowel wat betekent dit nou concreet voor de provincie als hoe zit dat in samenhang met de andere afspraken die we hebben gemaakt. En we weten dat die samenhang er is, maar hoe dat precies in elkaar steekt, waar dat overlapt en welke maatregel waar precies onder komt te vallen, dat wordt nu uitgezocht. Daar wordt uiterlijk tweede kwartaal wordt gedeputeerde staten daarover gerapporteerd. En ik kan me voorstellen dat, maar u gaat over uw eigen agenda, maar ik wil hierbij aanbieden dat wij kort daarop ook in een beeldvormende sessie, als de staten dat wensen, ook dat beeld bij u terugbrengen. Zodat u ook de bomen, dat u er een bos van kan maken. Dus dat is een eerste in verband met de raakvlakken, met andere plannen. U heeft ook gevraagd, wat betekent het nu concreet voor inwoners? Het betekent concreet dat al die plannen die we maken, dat daar ook het gezondheidsaspect en de gezondheidswinst veel inzichtelijker van kan worden. Dus wat het echt toevoegt is dat het Rijk bezig is en daarbij ons ondersteunt om goed te gaan kijken wat zijn nou de gevolgen van voor de gezondheid van de vermindering van fijnstof en stikstof die wij toch al moeten gaan doen volgens het klimaatakkoord en de stikstofmaatregelen. Dus dan zie je ook veel meer, en dat is denk ik goed voor burgers om te zien, waar doen we het nou eigenlijk voor? Dus de gezondheidsaspecten worden veel beter en nadrukkelijker naar voren gebracht. Dat is een toevoeging. En wat het ook nog toevoegt is dat we het samen doen met het Rijk en met de omliggende provincies. Schone lucht houdt zich in zijn algemeenheid niet aan provinciegrenzen. Dus het is goed om daar samen in op te trekken. En dat lijkt mij ook heel belangrijk. Het Rijk heeft hier ook geld voor beschikbaar gesteld. En dat is u had ook een vraag van gaat dat extra geld kosten? U heeft helemaal gelijk, als wij dingen doen die buiten de plan en de begroting vallen, dan gaan wij zeker niet buiten Provinciale Staten om. Wij denken dat het binnen het bestaande beleid en zelfs binnen de begroting past. Maar dat wordt pas duidelijk als je echt pilots gaat uitkiezen. En de maatregelen die genoemd zijn, die passen allemaal in het bestaand beleid. Of in het voorgenomen beleid, waar we al op andere vlakken over gesproken hebben. Maar een pilot waar ook cofinanciering, duofinanciering vanuit het Rijk en vanuit PS, daar zou uit kunnen komen misschien dat we daar geld voor vragen. En mocht dat aan de orde zijn, dan is besluitvorming aan de Staten en niet aan GS. Dat is het college met u eens.
Aanvullende vragen?
Heel kort, voorzitter. Ik neem, maar ik kijk ook naar mijn collega's, graag de toezegging aan om dit in een commissie nog eens keer in de beeldvorm terug te laten komen. Dat is als één om ons de samenhang met andere zware dossiers ook uit te laten leggen. Ik hoor u ook zeggen van wij gaan samen met het Rijk en de provincie. Maar ik nodig u graag uit om het samen met onze inwoners en de sectoren waar dit betreft. En ik noemde een aantal voorbeelden daarvan om het binnen Flevoland met die sectoren en inwoners te doen. Want zij hebben daar, zij moeten daar ook een aandeel in gaan leveren voor zover dat mogelijk is.
Ja, de participatie is een belangrijk onderdeel. Oh, sorry, voorzitter. Ik was te enthousiast. Participatie is een belangrijk onderdeel van ook de manier van werken die in het Schone Luchtakkoord beschreven staat.
Dank u wel, dan is dat hiermee afgerond. Dan gaan we nu luisteren naar Forum voor Democratie betreffende de marinierskazerne en de berichtgeving daarover. Ik zie dat de heer Raap daar het woord over gaat voeren. En ik begrijp dat de heer De Reus de beantwoording voor zijn rekening neemt. Misschien komen we vast achter de katheder, Jan. Ja. Het woord is aan de heer Raap. Gaat u gang.
Voorzitter, dank. Een drietal vragen, een kleine inleiding. Voorzitter, de mannen en vrouwen van het Korps Mariniers worden nu al jaren geteisterd door onzekerheid. De verhuizing van hun kazerne is nog steeds niet rond. Als we de recente berichtgeving van RTL Nieuws mogen geloven, dan is er grote oneenigheid ontstaan binnen de landelijke coalitie. Het ministerie van Defensie zou inmiddels aandringen op Nieuw-Milligen, terwijl het CDA en de ChristenUnie vast willen houden aan Vlissingen. Voorzitter, Forum is niet voornemens om te speculeren over de inhoud van de ministerraad. Die is per slot van rekening vertrouwelijk. Maar wat we wel belangrijk vinden is dat onze provincie voorbereid is op de toekomst. Als plots het kabinet de huidige plannen afblaast, heeft Flevoland dan haar verhaal klaar. Om die reden was Forum blij toen afgelopen december onze motie mede ondertekend door 50PLUS, DENK en PVV met een grote meerderheid werd aangenomen. Maar met alleen een aangenomen motie zijn we er nog niet en daarom wil ik graag drie dingen aan de gedeputeerde vragen. Ten eerste, heeft de gedeputeerde contact gehad met staatssecretaris Visser? Zo nee, wanneer verwacht hij dit alsnog te doen? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Tweede vraag. Zijn de prognoses voor Zeeland ook toepasbaar op Flevoland? Zo sprak de provincie Zeeland over 2000 arbeidsplaatsen en 28 miljoen euro aan extra bestedingen per jaar. Dat is in de ogen van Forum in ieder geval geen klein bier. En ten derde heeft de gedeputeerde de volledige steun van zijn collega's om dit project voor Flevoland binnen te halen. Deze verhuizing vraagt natuurlijk veel bestuurlijke en ambtelijke inspanning. Als we willen dat dit slaagt, voorzitter, dan moet het hele college er de schouders onder zetten. Tot zover, voorzitter.
De gedeputeerde, ga u gaan.
Ja, dank u, voorzitter. Naar aanleiding van de vragen van Forum en de aangenomen motie in december heb ik die motie uitgevoerd. En dat betekent dat ik zowel zelf bestuurlijk contact heb gezocht met de staatssecretaris, mevrouw Visser, begin januari. En ambtelijk zijn ook de contacten met Defensie gelegd over de motie. Dus antwoord op vraag 1 is ja, we hebben contact gehad. Staatssecretaris heeft mij welwillend aangehoord. Overigens, zij was al op de hoogte van de belangstelling naar aanleiding van een tweet van mij van vorig jaar, maar ze heeft mij welwillend aangehoord en ook uitgelegd hoe het proces in zijn werking gaat. Dat er wordt met Vlissingen gesproken en als dat onverhoopt niet doorgaat, dan wordt er verder gekeken. Dat is de normale lijn, omdat er een akkoord in 2012 is gesloten. Dat is mij uitgelegd. Ik heb in het overleg heel helder aangegeven. Mocht dat niet doorgaan, dan zijn wij bereid om die marinierskazerne te huisvesten. Dat is een aanbod van de provincie. Ik doe het niet als gedeputeerde voor mijzelf, maar ik doe het voor de provincie, dus namens GS. Dus dat betekent ook dat ik namens GS heb gesproken. Antwoord op uw derde vraag. En de prognose, 2000 arbeidsplaatsen plus 28 miljoen, dat zijn de cijfers van Vlissingen. Ik weet niet of dat voor Flevoland ook aan de orde is, maar de 2000 arbeidsplaatsen, ik kan me voorstellen dat dat gerelateerd wordt aan de 1600 of ongeveer mariniers die daar heen gaan naar die kazerne, plus toeleveranciers, et cetera. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En de 28 miljoen, ik heb dat niet allemaal nagerekend in het kader van. Maar wij als provincie, wij zijn er klaar voor. De staatssecretaris heeft afgelopen week een brief geschreven naar de Tweede Kamer, waar zij heeft gezegd dat zij met Vlissingen en de provincie Zeeland gaat onderhandelen. En we wachten gewoon af wat daaruit komt. Er wordt heel veel gespeculeerd over waar gaat het dan heen. De locatie van Nieuw-Millingen in Gelderland is genoemd. Het zal wel. De staatssecretaris kent het aanbod vanuit Flevoland. En Als zij de telefoon pakt en zij belt mij, dan gaan we verder praten.
De heer Raap, tot slot.
Is het inderdaad de kwestie van we wachten tot de staatssecretaris belt, of gaan wij zelf ook nog proactief richting Den Haag?
Bestuurlijk moet je niet in Den Haag nu gaan roeren. De staatssecretaris is bezig. Het is politiek heel gevoelig in zowel de coalitie als in Den Haag. Ik wacht af. Flevoland is voorbereid op een telefoontje. En als dat positief is, dan gaan we aan de slag.
Dank u wel. Hiermee is het afgerond. Dan gaan we nu luisteren naar 50PLUS over de financiering aanleg parkeerterrein Voortuin Almere Poort. En de beantwoording wordt gedaan door de heer Rijsberman, voor zover ik weet. De heer Van der Sarre, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, tijdens de politieke markten van 16 en 23 januari in Almere is gesproken over de aanleg van een groot parkeerterrein ter behoeve van evenementen als de Lubiele Zomerweek, Zand en de Floriade in project De Voortuin in Almere Poort. Dit parkeerterrein moet plaats bieden aan 3500 auto's en de aanleg hiervan is begroot op €750.000. Tot zover geen probleem uiteraard, maar wat schetst onze verbazing toen werd gesteld dat dit project door de Floriade zou worden gefinancierd vanuit het Fonds Verstedelijking Almere. Voorzitter, op 13 november hebben wij bij de bespreking over de programmabegroting al gehoord gegeven op het jaarprogramma van het Fonds Verstedelijking en de Floriade-programmering, waarin wij €10 miljoen cofinanciering hebben toegezegd voor de projecten Floriade Brugge, Floriade Programmering, Dialogues en Floriade Werkt. Nergens in het jaarprogramma was echter sprake van cofinanciering ten aanzien van de aanleg van een groot parkeerterrein. Daarom hebben wij de volgende vraag aan het college. Is het college op de hoogte van het feit dat financiering van dit parkeerterrein via de Floriade uit het Fonds Verstedelijking wordt getrokken? Vindt het college dit een wenselijke financieringsbron? Zo ja, dan horen wij graag de argumentatie en zo nee. Is het college bereid de gemeente Almere hierover te bevragen en de uitkomsten van dit gesprek te delen met provinciale staten? En dan als laatste, moet een dergelijke grootschalige wijziging van het door ons geaccordeerde jaarprogramma Fonds Verstedelijking, inclusief de Floriade programmering, ook niet via provinciale staten lopen? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, de gedeputeerde.
Dank u wel, voorzitter. De aanleg van het bewuste parkeerterrein is ons bekend. Alleen de link met de Floriade niet. We zijn bezig met de aanleg van een evenementenstrand onder andere. Dat is iets wat in de loop van dit jaar zijn beslag zou moeten krijgen. In ieder geval in de zin van de aanbesteding. Dat is in relatie tot de evenementen die nu al op het strand worden georganiseerd. Moet dan denken aan Festival Zand, de Libelle Zomerweek. Zo zijn er meer van dat soort evenementen. En op het ogenblik wordt er op die plek in de voortuin van de Almerepoort, van de voortuin van Almere, al geparkeerd. Er zijn nu al een klein stukje verderop tijdelijke parkeerplaatsen. Dat zijn plekken die in ontwikkeling genomen zouden moeten worden. En de bedoeling is om daar een meer permanente voorziening voor te vinden. Dus dan gaat het primair om een duurzame oplossing voor een parkeerprobleem wat zich voordoet in Almerepoort zelf, rond het strand. Natuurlijk is het zo dat als er straks in 2022 de Floriade plaatsvindt en we daar een enorme bezoekersstroom verwachten, dat je dan in Almere breed kijkt van waar zouden die auto's dan moeten kunnen parkeren. En dan zal het ook wel zo zijn dat deze parkeerplaats met een pendelbus daar onderdeel van uit zal maken. Maar de bedoeling van het parkeerterrein is dat die ten dienste is van de ontwikkeling in de kustzone van Almerepoort. Dat is ook hoe we in mijn beleving het hebben gefinancierd. Zo zit het ook in het Fonds Verstedelijking Almere. De ontwikkeling van die kustzone van Almerepoort wordt gefinancierd vanuit het Fonds Verstedelijking Almere. Daar hebben we de tussenkomst van de Floriade helemaal niet bij nodig. En dat is volgens mij ook hoe we het met elkaar hebben afgesproken en staat het in het vastgestelde jaarplan. Waar het beeld vandaan komt dat het via de Floriade zou gaan, dat is mij onbekend. Dus dat is informatie die mij niet bereikt heeft.
Heer Van der Sarre.
Misschien kunt u dan gelijk mijn volgende vraag beantwoorden. Van, bent u bereid om met de gemeente Almere hierover in gesprek te gaan en de uitkomsten van het gesprek te delen met ons? Want er is op de politieke markt wel degelijk gesteld dat financiering door via de Floriade, het jaarprogramma van de Floriade, uit het Fonds Verstedelijking getrokken zou worden. Sterker nog, ik heb bij mij een document waarin die financiering in de kostenbatenanalyse al staat vermeld.
Gedeputeerde.
Voorzitter, zoals ik al zei, ik weet niet anders dan dat we het rechtstreeks vanuit het Fonds Versterking Almere halen en investeren in de ontwikkeling van Almere Poort. Dat is hoe het bij mij bekend is. Ik kan navragen waar het misverstand zit. Of dat bij ons zit omdat we anders hebben begrepen hoe we het zouden vormgeven en dat we dus een nader gesprek te gaan hebben met de gemeente Almere, of dat er in de communicatie op de politieke markt iets ontstaan is wat niet helemaal de bedoeling was, dat zal ik navragen bij de gemeente Almere en ik zal inderdaad de uitkomst daarvan mededelen.
Dank u wel, dan is daarmee de termijn. Nee, meneer Van der Starre, u heeft geen beurt meer. Uw beurt is over. Wij gaan luisteren naar de ChristenUnie. Dat betreft het, u kunt blijven staan, want die gaat u ook aan het kunstwerk Rift de Dronten. En de gedeputeerde Rijsmerman zal die vragen beantwoorden. Mevrouw Strating stelt de vragen. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. In beantwoording van onze schriftelijke vragen van 28 oktober geeft u aan dat het kunstwerk RIF bij de oplevering aan de provincie alleen is getoetst aan het criterium of het conform het definitieve ontwerp is uitgevoerd. En dat leidt bij ons tot de vraag waarom is het gekozen voor dit enkele criterium en niet ook voor veiligheidsaspecten. Daarnaast zijn we inmiddels ruim drie maanden verder na de oplevering en sluiting ook weer van het kunstwerk voor het publiek. En u heeft aangegeven in diezelfde beantwoording van onze schriftelijke vragen dat u met de gemeente Dronten en de kunstenaar in gesprek bent over te treffen maatregelen. En wij vroegen ons af wat de huidige stand is van het overleg, aangezien het kunstwerk nog steeds niet toegankelijk is voor de belangstellenden. En kunt u ook aangeven welke afspraken u heeft gemaakt met de gemeente Dronten over het beheer en het onderhoud van het kunstwerk RIF? En als laatste vraag, wanneer verwacht u dat het kunstwerk weer open kan voor het publiek?
Deputeerde.
Dank, voorzitter. Laat ik allereerst met enige blijdschap constateren dat er een warme belangstelling is van de ChristenUnie voor het landschapskunst. Dat is ook wel eens anders geweest. Dus in ieder geval dank voor die positieve ondersteuning van deze ontwikkeling. Maar om allereerst dan misschien een misverstand weg te nemen. Veiligheid is onderdeel van het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp is iets wat ten grondslag ligt aan de aangevraagde bouwvergunning. En bij een bouwvergunning wordt onder andere getoetst op valveiligheid en nog meer van dat soort criteria. En er is dus aandacht aan besteed. Wat we in het definitieve ontwerp niet hebben voorzien, is het gebruik van het object waar het kennelijk toe uitnodigt. Als je kijkt naar waar het ontwerp aan voldoet en waar het op getoetst is, dan is het de bedoeling dat je de trap die zich in het kunstwerk bevindt omhoog loopt en vervolgens op een plateau uitkomt waarmee je uitkijkt over het kunstwerk. Dat is ongeveer een meter hoger. Dus niet de bedoeling dat je er bovenop klimt. Nou, dat blijken mensen toch te doen. Dat levert situaties op waar we wat mee moeten. Dat is eigenlijk de situatie, die is u denk ik bekend. We zijn er vervolgens in oktober mee aan de slag gegaan om met onder andere veiligheidsadviseurs en met de kunstenaar tot een werkbare oplossing te komen. Ik begrijp dat we gisteren of vandaag, ik kijk even naar de ambtelijke tribune, het rapport van de veiligheidsadviseur hebben binnengekregen. Daar moeten we even over nadenken, maar dat moeten we vooral ook met de kunstenaar bespreken. Of dat een advies bevat waar we mee tot een nieuw ontwerp kunnen komen of een aangepast ontwerp kunnen komen, waarmee ook de artistieke integriteit van het kunstwerk overeind blijft. We kunnen natuurlijk niet zomaar van alles er tegen aanschroeven en dan doen alsof het nog steeds een prima oplossing is. Dus we hebben het overleg met de kunstenaar nog nodig. Dat zal nog wel enige tijd vergen. Ik had ook gehoopt dat het sneller klaar was, maar helaas is dat niet zo. Ik heb dus ook nog geen planning voor de eventuele hernieuwde opening van de trap van het kunstwerk. Want je kan natuurlijk wel bij het kunstwerk gaan kijken. Je kan er omheen lopen, je kan er onderdoor. Alleen de trap naar boven is afgesloten.
Mevrouw Strating, nog een aanvullende vraag.
Nou, vooral dat er nog een vraag niet beantwoord is, namelijk welke afspraken met de gemeente Dronten zijn gemaakt. Dat wij als ChristenUnie altijd warme belangstelling voor kunstwerk hebben gehad. En dat u dat anders heeft verstaan, dat kan natuurlijk. Maar er is nogal wat geld mee gemoeid en dat zorgt ervoor dat wij dit zeker kritisch volgen.
Gedeputeerde.
Op het laatste punt vinden we elkaar natuurlijk. Die vraag over de afspraken met Dronten bent u ook wel eens schriftelijk geïnformeerd. Er is ook briefwisseling die daar aan de grondslag ligt is met u gedeeld. De afspraak die we met Dronten hebben is dat na de oplevering Dronten verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud.
Prima, dank u wel. De termijnen zijn op, dus u mag niet weer, helaas. Het is misschien wel goed gezien de belangstelling uit de Staten dat u het resultaat van het overleg met de kunstenaar en de gemeente in de eindfase even terugrapporteert met een mededeling. Natuurlijk. Dan weet iedereen wat de uitkomst is. Zullen we dat zo afspreken? Prima. Dan hebben we de vierde vragen gehad. Dan gaan we door naar de volgende. Dat is de vragen van 50PLUS betreffende het zonnepark op parkeerterrein evenemententerrein Biddinghuizen. En die wordt door de heer Fakkeldij beantwoord. De heer Van Rooij, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. We zullen in januari berichten Omroep Flevoland dat het bedrijf Solarfields een mega zonnepark gaat aanleggen op het parkeerterrein van het evenemententerrein in Biddinghuizen. Het zou gaan om 30 hectare en daarmee het grootste parkeerzonnepark ter wereld. In het bericht geeft de directeur van Solarfields aan dat alle vergunningen zijn afgegeven. Dezelfde dag hebben wij van de Griffie op basis van een vraag naar het overzicht van de duurzame vergunde projecten in Flevoland gekregen. In dit overzicht kwam dit park echter niet tegen. Kan de gedeputeerde aangeven hoe het komt dat er ruis zit met betrekking tot het verlenen van vergunningen op een dermate belangrijk dossier als de ontwikkeling van duurzame energie, zeker wanneer het gaat over een zonnepark ter grootte van 30 hectare en daarmee een van de grootste is in Flevoland. Dank u.
Gedeputeerde, gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Dit is een mooi voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. Dat is ook precies de verklaring waarom op het lijstje niet zat. Want omdat het de ondergrond zijn functie niet verliest, dat blijft namelijk parkeerterrein, was er in dat opzicht geen ontheffing of vergunning in die zin gerelateerd aan zonneparken nodig. Er worden als het ware heel veel carports gebouwd en het op die carport leggen van zonnepanelen is vergunningvrij. We kennen dit initiatief al wel. Ik heb zelf al in 2018 contact gehad met Mojo, omdat toen dreigde het eigenlijk niet door te gaan. En zij zijn op hun schreden teruggekeerd. We hebben besloten het alsnog aan te gaan leggen. Maar in strikt technische zin is het geen zon op land, omdat de functie van de ondergrond niet verandert. Die blijft namelijk gewoon parkeerterrein.
De heer Van Rooij.
Ja, in ieder geval dank u voor de uitleg hiervoor. Maar bent u het dan met ons eens dat met betrekking tot deze situatie dat dit soort grote panelen en dit soort grote parken wel degelijk meegenomen dienen te worden in de rest en ook in de rapportages? Ook al zijn ze misschien niet vergunningsplichtig, want op een andere manier kunnen wij nooit tot een juiste conclusie gaan komen van hoeveel wij daadwerkelijk nog moeten gaan creëren rondom de aanstaande rest. Dus wij zouden graag eens willen zien dat dat wordt meegenomen.
Ja, tot slot.
Ja, voorzitter. Ja, nee, terecht. Formeel is dit zon op dak en zit hij op die manier in de rest. Maar deze is dermate groot dat we ook vinden dat hij zelfstandig terug te vinden zou moeten zijn. Alleen niet apart onder het kopje zon op land. Ja, dat gaat zoals het gaat. We hebben wel afgesproken dat we bij de herijking van de restgetallen, en dat doen we op weg naar de rest 1.0, dat is de formele rest die hier voorstelt, deze ook afzonderlijk zichtbaar zullen maken en kijken wat dat met het totaal doet. Want natuurlijk is er vergeleken met de conceptres waar getallen in zitten die gebaseerd zijn al van even terug, hè, vanuit de startnotitie. Zijn er tal van projecten die wel of niet doorgaan of die schuiven in de tijd? Dat gaan we herijken voor de rest 1.0 en deze willen we graag afzonderlijk zichtbaar maken. Want het beeld bij ons was dat helaas initiatief niet door zou gaan. En kort voordat het gepubliceerd werd, kregen we het bericht dat men alsnog overeenstemming had bereikt. En ja, de vergunning hadden ze al vanaf 2018. Dus in dat opzicht was die al eerder vergund. En nu gaat die weer door.
Prima, dank u wel. Dan is dat daarmee ook weer opgehelderd. En de gedeputeerde zegt toe dat in de toekomstige opstellingen dat een plekje gaat krijgen.
In de rest.
Ja, in de rest. Ja, sorry, ja. Dat had ik erbij moeten zeggen, ja. Wij gaan door met agenda punt 6. Dat betreft het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken van 29 januari. Kunt u akkoord gaan om dit conform de adviezen verder af te doen? Niemand bezwaar tegen? Eenmaal, andermaal? Echt niet? Dan zijn ze vastgesteld. En gaan wij door met agenda punt 7. Dat betreft de besluitenlijsten van PS van 18 december en 18 december 2019 en 4 en 11 december van de commissies, ad hoc commissies. Heeft iemand daar nog wijzigingsvoorstellen op? We hebben geen wijzigingsvoorstellen ontvangen.
Niet het geval.
Dan zijn die ook allemaal vastgesteld. Dan ga ik door naar agenda punt 8. Dat betreft twee hamerstukken. De begrotingswijziging 2020 Randstedelijke Rekenkamer, de eerste begrotingswijziging. En de vaststelling erfgoedprogramma Flevoland. Is er iemand die behoefte heeft aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan kunnen we gewoon bij acclamatie deze stukken en dus bij hamerslag vaststellen. Is al dus geschied. Dan gaan wij door naar agenda punt 9. Dat betreft een tweetal bespreekstukken. Dat doen we op de gebruikelijke manier, dus de eerste termijn vanaf het spreekgestoelte en motie en amenden voor zover relevant. Ook graag in de eerste termijn. Ik heb begrepen dat het eerste voorstel betreft de programmaraad Randstedelijke Rekenkamer. De staten worden in de Rekenkamer vertegenwoordigd door onze statenleden de heer Benen, mevrouw Den Boer en mevrouw Dubois. En dat zijn in mijn optiek dus ook de eerste als er vragen gesteld worden om die van een antwoord te voorzien. Want het is geen zaak van het college van GS. Die dragen geen verantwoordelijkheid voor de Rekenkamer of in enige zin. En kunnen dus ook die verantwoordelijkheid in de beantwoording niet doen. Dat zullen de statenleden zelf moeten doen. Dus ik kijk even naar deze drie en u moet onderling even knipogen naar elkaar. Wie dan het woord neemt. Wie van u wenst het woord hierover? De heer Van Rooij? Nee, wilt u achter de katheder graag?
Dank u, voorzitter. Voorzitter, de werkzaamheden die de Rekenkamer uitvoert op basis van de opdrachten die in deze vergadering worden vastgesteld door de provincie zijn voor ons van groot belang. Helaas zien wij dat nadat rapporten door de Rekenkamer zijn opgeleverd, dat zowel de conclusies als de aanbevelingen niet altijd optimaal worden benut of opgevolgd. Dat werd pas geleden nog eens pijnlijk duidelijk toen de geheimhouding moest worden opgelegd in het project Ede. Dit terwijl nog niet zo lang geleden het zeer uitgebreide rapport Openbaar Mits door de Rekenkamer was aangeboden aan deze provinciale staten. Het rapport gaat helemaal over geheimhoudingsplicht en het proces hoe geheimhouding in elkaar zit en hoe wij daarmee om zouden moeten gaan. Het werd pijnlijk duidelijk dat we meer aandacht zouden moeten besteden aan de rapporten van de Rekenkamer en de inhoud hiervan. Het was vandaar dat wij van 50PLUS tijdens de commissievergadering opteerden om een extra verantwoordelijkheid bij de programmaraad neer te leggen door middel van een amendement. Tijdens de vergadering waren de gevoelens om deze verantwoordelijkheid bij de programmaraad neer te leggen gemengd en het is daarom dat we verder zijn gaan kijken om samen met andere partijen het gemeenschappelijke doel invulling te kunnen geven. Naar aanleiding van een goed gesprek met de heer De Jager van de PvdA, welke in de vorige periode voorzitter was van de programmaraad in Flevoland, en verder onderzoek naar hoe andere provincies extra aandacht geborgd hebben, zijn wij tot conclusie gekomen dat de manier zoals de provincie Zuid-Holland omgaat met de rapporten van de Rekenkamer, dat er voor de zorg na de afloop van de tijd het opgeleverde rapport de conclusies en aanbevelingen nogmaals tegen het licht kunnen houden. Zonder dat er extra belasting zou zijn voor de programmaraad. Het is daarom dat wij met de motie monitoring, opvolging, aanbeveling regionale rekenkamer indienen met het addictum luidt als volgt. Om elke statenvoordracht waarmee over de aanbeveling van de rekenkamer besloten wordt, een beslispunt toe te voegen dat de gedeputeerde staten opdraagt om provinciale staten na een jaar separaat te rapporteren over de beperkte voortgang en de geboekte resultaten met betrekking tot de aanbevelingen. De Griffie bewaakt hierbij de termijn via de lange termijn agenda LTA van de Statencommissie. Tot zover.
Dank u wel. Er is een interruptie voor u, heb ik de indruk. Ga u gaan.
Bovenaan en buiten kijf staat het belang van de opvolging en implementatie van de adviezen van de Randstedelijke Rekenkamer. Daarover zijn we het denk ik met elkaar eens, meneer Van Rooij. Het ligt ook in de controlerende taak van PS om toe te zien op de opvolging. En wij vragen GS om ons over die opvolging te informeren. De vraag is nu, wat is daarvoor de goede manier? We hebben daar bij de vorige commissie ook al over gesproken. U suggereerde dat dat een rol zou zijn voor de programmaraad. En u stelt nu een andere suggestie voor. Uiteindelijk denk ik wel dat we een gezamenlijk doel hebben. Wij willen namelijk weten wat de bereikte voortgang is en wat de geboekte resultaten zijn. Wij twijfelen echter of het voorstel, of het middel wat u voorstelt, of dat ook wel het beoogde effect heeft. En in onze visie zou een separate paragraaf bij de begroting en de jaarstukken het meest effectief en het meest efficiënt zijn. Het voordeel is daarbij dat het geborgd is in de PNC-cyclus. En dat geeft PS de mogelijkheid tot verantwoording. En het geeft GS en PS de mogelijkheid tot het volgen en mogelijk te sturen. Tot zover.
Dank u. Mevrouw de Boer, even voor de duidelijkheid. Sprak u namens D66 of namens de drie?
Ja, nee, excuus. Dat had ik even aan moeten kondigen. Ik sprak namens D66.
Nee, prima. Dat is duidelijk.
Ja.
De heer Simons.
Ja, voorzitter, even in lijn met D66 ook. Heeft de SGP toch wat moeite mee om al de rapporten die we tot nu toe gekregen hebben, want die heb ik nu voor ogen, om die in een mal te duwen van na een jaar wordt er gerapporteerd en of dat nou het meest effectief is en het meest recht doet aan de rapporten die we gekregen hebben. Sommige zijn misschien veel effectiever om na 3 jaar eens een keer gevolgd te worden, dat je dan echt daadwerkelijk wat ziet. Dit wordt een, nou ja, het heeft een neiging om een bureaucratische tijger te worden. En ja, dan neig ik toch meer naar het voorstel van D66. Kunt u hierop ingaan?
Dank u wel, de heer Van Sloten.
Pardon. Het gaat niet over datgene wat door D66 zojuist is naar voren is gebracht. Wel een vraag naar aanleiding van. Want wat u wil is dat er na een jaar een soort update gegeven wordt van de stand van zaken. Maar de rekenkamer zelf doet dat ook. Hè. Die gaat na 2 jaar monitoren van hoe het gegaan is met onderzoeken die 2 jaar daarvoor zijn afgerond. Dat lijkt op dubbel werk. Bent u het daarmee eens?
Meneer Van Rooij, u heeft diverse vragen gehad. Misschien kunt u ze allemaal van repliek voorzien. Gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. Om op de eerste vraag in te gaan, ja, we begrijpen uw standpunt daarin echter. Dan komt u eigenlijk in dezelfde situatie terecht, omdat het, zoals wij het in de jaarrekening, want we nemen het ook op in de jaarrekening en schijnbaar is dat ook niet voldoende om het op die manier te doen. En op deze manier om het separaat te agenderen, dat wil alleen maar zeggen, en die agendering die hoeft niet uitgebreid te zijn, die kan ook vrij beperkt zijn, dat wij uiteindelijk gewoon scherp blijven met betrekking tot wat de rapporten waren. Ja, en of er daadwerkelijk ook iets mee gedaan is. En als we dat separaat doen, in een separate manier, op deze manier, zodat die automatisch door de griffie wordt meegenomen en geagendeerd, ja, dan denk ik dat dat de meest effectieve, en ook met de indieners denken wij dat dat de meest effectieve manier is.
Voorzitter, mag ik
even kijken, want ik had niet meteen meegeschreven. Met meneer Van Sloten was.
Nou, of het gevaar er niet is dat er dubbel werk gedaan wordt door ons en door de rekenkamer, die zelf ook al aan het monitoren gaat, 2 jaar nadat een onderzoek is afgesloten en besproken.
Nou, ik denk niet dat het dubbel werk is dat we dat doen. En bovendien, al zou het overlappen ergens in het proces, ja, dan ben je vrij snel klaar in de tweede keer dat het zou overlappen. En laten we heel eerlijk zijn, met betrekking tot de ervaringen vanuit het verleden, denken wij dat je kunt het beter 2 keer doen dan 1 keer niet doen. En dat is wel gebleken de vorige keer met het rapport openbaar mits.
Goed, wie van u wil nog reageren? Een wijziging van de verordening. En we zitten nu in een heel ander type debat. Gezien de agenda doe ik daar niet zo ingewikkeld over. Maar we moeten er ook geen uur aan besteden. Dus we maken een slotronde. Wie van u wil nog reageren? De heer Simons, gaat u gang.
Ja, voorzitter, zoals ik de motie ook lees, is het 1 keer na het vrijkomen van het rapport aan de orde. En ik heb nog steeds echte twijfels, ik heb er geen antwoord op gekregen, dat we dan precies daar uitslag over moeten hebben. Maar nogmaals, na een aantal jaar is het soms veel inzichtelijker wat het beleid gedaan heeft, op hoe het gevolgd wordt, hoe het neerdaalt, dan dat we na één jaar daar uitslag over krijgen. Kunt u hier even op ingaan?
Mevrouw Burg, u wilde ook nog reageren?
Ja, ik wilde graag. U noemt separaat. Het voorstel van D66 is inderdaad om het separaat, dus in een separate paragraaf, in de begroting en in de jaarstukken op te nemen. En ik stel nu de vraag aan meneer Van Rooij, maar ik vraag me af of dat de juiste persoon is, want uiteindelijk vragen we nu aan GS, denk ik, om hier antwoord op te geven, want uiteindelijk zullen zij dit uit moeten gaan voeren. Dus dat is ook mijn vraag aan de voorzitter, of we nu aan de juiste persoon de vraag stellen.
Begrijpelijk. De meneer Van Sloten nog. De heer Van Rooij.
Ja, dank u voorzitter. Ja, of het de juiste persoon, volgens mij gaat deze motie besluit uiteindelijk PS over deze handelswijze. En is het niet een specifieke opdracht en wordt die automatisch meegenomen in de agendering door de griffie. Dus zo zie ik het, maar...
Prima. We zijn nog steeds bezig met de eerste termijn, dus er zijn ook nog andere fracties die het woord kunnen voeren.
Ja, voorzitter, het is net alsof de SGP geen vraag heeft gesteld, maar die heeft wel degelijk vragen gesteld. Okay.
Ja, ik hoorde ook geen reactie, daar heeft u gelijk. Misschien wilt u daar nog even op in.
Nog heel eventjes ter herhaling, want ik had hem niet opgeschreven, sorry.
Ja, voorzitter, ja, nou, dan zal ik het herhalen.
Ja, oh nee, nogmaals. Sorry, ik heb met betrekking tot inderdaad het eenmalig in het jaar. Kijk, het is natuurlijk altijd zo dat PS de mogelijkheid heeft om iets altijd te agenderen, ook buiten die vergadering om. Dus mocht het zo zijn dat er een dermate zwaarwegende reden zou zijn om de inhoud van een rekenkamerrapport alsnog een keer te agenderen, dan is dat natuurlijk altijd aan ons als PS zelf om dat te besluiten.
Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die in de eerste termijn achter de katheder? De heer De Jager, gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Partij van de Arbeid is het eens met het statenvoorstel en de voorgestelde wijzigingen. Daar hoef ik het dus verder niet over te hebben. Wij hebben de motie mede ingediend. En misschien is het goed om toe te lichten waarom de Partij van de Arbeid mede indiende is bij de motie. En dan geef ik meteen denk ik ook nog wat antwoord op vragen die zijn gesteld, opmerkingen die zijn gemaakt. Ik denk dat wij allemaal tevreden zijn over de kwaliteit van de rekenkamerrapporten. Dat de Rekenkamer ook zinvolle aanbevelingen doet en dat wij onszelf ook serieus moeten nemen in onze controlerende taak. En vandaar dat het ook goed is dat wij de opvolging van de aanbeveling monitoren. Tijdens de commissiebehandeling hebben de heer Van Rooij en ik ook al wat discussie met elkaar gehad over hoe doe je dat nou op zijn best. En daar stonden we eigenlijk nog best ver van elkaar af. Maar zoals de heer Van Rooij net ook al aangaf, hebben wij vervolgens contact gezocht en gezegd van, ja, als we die taak van PS nu wat serieuzer kunnen inkleden, hoe kunnen we dat dan ook zo effectief en efficiënt mogelijk doen? Vandaar dat wij deze motie hebben opgesteld. En we hebben daarbij ook contact gezocht met de bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer en aan haar gevraagd, hoe doen ze dat nou in die andere provincies? En zij heeft ons dat uitgelegd en dan zie je dat die andere provincies toch wat nauwgezetter, zeg maar, met die taak, met die monitoring van die opvolging omgaan. Twee provincies doen dat heel uitgebreid. Dan kom je al snel op het punt van bureaucratische rompslomp. Daar waren wij nadrukkelijk geen voorstander van. Dus wat ze in Utrecht en Noord-Holland doen, dat viel voor ons af. Maar Zuid-Holland doet dat eigenlijk op een hele effectieve en efficiënte wijze. En daar waren wij wel gecharmeerd van. Zodat je dus zegt van, nou, laten we in ieder geval na een jaar dan eens kijken wat er met die opvolging is gedaan. En ik deel wel de opmerking die de heer Simonsen maakt. Ja, als je dat na een jaar doet en je laat het daarna los, misschien ben je dan wel verder van huis dan nu het geval is. Dat is in ieder geval niet de intentie geweest van de heer Van Rooij en mij. En misschien moeten we na een jaar wel lezen als jaarlijks. Want dan kun je dus zien wat er met de opvolging is gebeurd. Is dat oké, dan is er helemaal geen aanleiding om het verder aan de orde te stellen. Is dat niet oké, dan heb je als PS ook een houvast om te zeggen, nu willen we het agenderen. Dus zo hebben wij in ieder geval bij het opstellen van de motie daarover nagedacht. Dat is één. Twee, en dan kom ik bij de suggestie van mevrouw De Boer, D66. Als het gaat om separaat, hebben wij gezegd, ja, nu verdwijnt het vaak in de grote brei aan stukken. En dat zou eigenlijk niet moeten. Dus hoe doe je het nu ook weer zo praktisch, zonder dat het heel veel extra papierwerk oplevert? En uw suggestie is eigenlijk een invulling van het begrip separaat. Ik zou mij daar dus persoonlijk heel goed in kunnen vinden. Maar ik vind dat die uitvoering, die uitwerking van de motie ook aan GS is. Dus als GS dat een praktische manier vindt, zou ik daar niet tegen zijn. Maar de motie roept op separaat aandacht besteden aan. En of dat dan een A4'tje is, een apart document of in bestaande documenten, vind ik allebei qua uitvoering goed.
Mevrouw Den Boer, interruptie. Dat is al niet meer nodig. Oh, prima. Dank u wel.
En dan sluit ik af met een opmerking, althans dat dacht ik, in de richting van de heer Van Sloten. Die het had over de opvolging die al door de Rekenkamer zelf wordt gemonitord. Dat klopt. Zo is het ook opgeschreven in het kwaliteitshandvest van de Randstedelijke Rekenkamer onder het kopje effectiviteit. Alleen wat de Rekenkamer nou juist doet is dat zij dan vooral kijken naar de opvolging voor hunzelf. Om daar zelf lering uit te trekken met de medewerkers van de Randstedelijke Rekenkamer. En daarmee wordt het gedepolitiseerd, terwijl wij als politiek orgaan ook een opdracht, een taak hebben. Vandaar, voorzitter, toch nog wat veel woorden aan een eigenlijk heel praktische motie.
Mevrouw Den Boer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de indieners van de motie. Begrijp ik uit uw woorden dat u de motie aanpast of gaan we een andere route volgen?
Persoonlijk zou ik zeggen, het begrip separaat is in die zin multi-interpretabel, dus dat is voor de uitvoerders. Ik kan hier prima mee uit de voeten en heb aangegeven dat ik het oké vind als hij op die manier vorm en inhoud krijgt.
Mevrouw Den Boer. Dan breng ik eerst het statenvoorstel in stemming. Oh, sorry, de programmaraad zou ik nog het. Programmaraad, leden, willen die nog reageren?
Ik wil nog reageren. Straks een vinkel.
De gedeputeerde wil nog reageren. Ik zie een hand. Kan er daarna, is er behoefte aan een stemverklaring straks? Ik geloof het. Ik zie geen handen voor stemverklaring. Dan gaan we toch nog eerst even naar de gedeputeerde luisteren. Ga je gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Kort, want er zat een vraag in een aantal opmerkingen besloten, namelijk GS moet het uitvoeren. Wat vindt zij daarvan? Ik denk als wij hem zo mogen interpreteren, ook het begrip separaat, dat we dat onder mogen brengen in de PEC-cyclus, bijvoorbeeld de jaarrekening of elders, dat ons dat comfort geeft om dat gewoon één keer per jaar goed op een rijtje te zetten. Maar ik begreep van de heer De Jager dat we hem zo zouden mogen duiden. Dus zo zullen we hem dan ook ter hand nemen.
Prima, kunnen we dan overgaan tot de stemming? Ik zie geen weerstand.
Voorzitter?
Ja.
Heb ik uit uw woorden dat u dit dan overbodig acht?
Ja, voorzitter, daar gaat u als staat over. Dat is niet aan ons. De vraag is, wilt u het uitvoeren? Ik doe die toezegging hier. Of u dat al niet met de motie wil bekrachtigen, lijkt me aan de staten.
Statenvoorstel betreffende de diverse textuele wijzigingen. Kan ik bij acclamatie dat constateren? Of is de behoefte aan een schrift? We kunnen digitaal stemmen, dat kan. Misschien. Dan gaan we dat doen. Gaat die nu open? Ik dacht, misschien kan het wel bij acclamatie. Ik hoorde niet zoveel weerstand op het voorstel zelf. Daar gaat hij. Al was het maar om te weten of die werkt. Hè? Dat lijkt me een vrij heldere uitslag. Iedereen heeft ingestemd met het statenvoorstel. Dan breng ik nu de motie in stemming, zoals ingediend door 50+. ...34 stemmen voor en 6 tegen. Daarmee is de motie aangenomen. En daarmee is dit agendapunt afgehandeld. Agendapunt 9a. En gaan wij verder met agenda punt 9b, rekenkamerrapport bouwen aan regie, onderzoek naar de provinciale rol op het gebied van wonen. Ik begrijp uit de terugrapportage in de commissie dat 50PLUS om bespreking heeft gevraagd. U mag als eerste het woord voeren en ons uitleggen wat de aanleiding was om hem toch als een bespreekstuk op te voeren. Gaat u gaan.
Graag had ik hier gestaan met de mededeling dat wij onze aangekondigde motie met betrekking tot regulering van woningtoewijzing aan Flevolanders zouden intrekken. Dit. Dank. Helaas is de inhoud van de antwoorden op onze vragen niet wat wij ervan hadden gehoopt. En hoewel we nog geen tijd hebben gehad om alle antwoorden zorgvuldig te. Wil delen. De antwoorden ademen wat ons betreft de sfeer van een wat, hoe zeg ik dat, technocratisch college, dat zich iets te gemakkelijk verschuilt achter wet en regelgeving en procedures en daarmee bij ons de schijn opwekt de crisis op de woningmarkt in Flevoland onvoldoende serieus te nemen. Voorzitter, wij zouden graag een gedeputeerde zien die erkent dat er sprake is van een noodsituatie op de woningmarkt en voor ons ook zichtbaar daarnaar handelt. Die erkent dat een noodsituatie soms ook vraagt om onorthodoxe acties en in de communicatie met gemeenten de grenzen durft op te zoeken van de mogelijkheden die de wet hem biedt. Met onze motie hopen wij het college daartoe een concrete stap te laten zetten. Het dictum van de motie luidt dan als volgt. Verzoeken het college om met alle Flevolandse gemeenten in gesprek te gaan om gegeven de mogelijkheden die de wet biedt, de bereidheid te onderzoeken om via een aanpassing van de huisvestingsverordening de sociale en middenhuurwoningen te reguleren en met voorrang toe te wijzen aan inwoners van Flevoland en of mensen met een economische binding. Dit als tijdelijke maatregel totdat de woningmarkt in de provincie zich heeft genormaliseerd. En als tweede, te onderzoeken of een dergelijke regulering ook mogelijk is bij betaalbare koopwoningen tot een maximale waarde van de nationale hypotheekgarantie. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dat was ook uw betoog, neem ik aan. Dank u wel. Andere fracties die het woord willen in de eerste termijn? De heer Heng van de ChristenUnie. Komt u maar. En de heer Benen zag ik ook een hand opsteken. Dan bent u daarna.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de Randstedelijke Rekenkamer voor het leveren van het onderzoeksrapport Bouwen aan Regie. We kampen met de woningtekort in Nederland, zo ook in Flevoland. Zo zijn er lange wachtlijsten en zijn er bijvoorbeeld de studenten en starters die het lastig hebben op de woningmarkt om aan de eerste woningen te komen. En is er in de nieuwbouw ruimte voor een gezonde en evenwichtige woningmix? Bij deze opgave zullen de provincie en gemeente gezamenlijk moeten optrekken. En hierbij is uiteraard een prominente rol weggelegd voor de gemeenten. Zodoende zien we uit naar de gesprekken die de gedeputeerde met de gemeente gaat voeren betreft dit onderwerp. De situatie op de woningmarkt is urgent en verdient onze aandacht. En dat vergt wellicht meer dan alleen een stimulerende rol van de provincie. Wat de ChristenUnie betreft willen we dit vooral verder gaan bespreken tijdens het komende proces rondom het opstellen van de toekomstige woonagenda. Tot zover, dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Benen van Forum.
Voorzitter, de druk op de woningmarkt is groot. Er zal naar verwachting groeien. Flevoland komt net als de rest van Nederland woningen tekort. De provincie wil hierin een belangrijke rol spelen. In het coalitieakkoord staat het voornemen om volkshuisvesting te stimuleren. Ook in een nieuwjaarstoespraak van onze commissaris wordt hierover gesproken. Flevoland gaat andere provincies helpen de woningnood te verhelpen. Aan ambitie geen gebrek. Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer bouwen aan regie luidt hierover de noodklok. Wat fijn dat de Rekenkamer het met ons eens is. De kloof tussen de provinciale ambities en de daadwerkelijke inzet is groot. De realiteit is dat het woningtekort in Flevoland vergelijkbaar is met dat van Zuid-Holland. Minister van Veldhoven waarschuwt voor een dip in de nieuwbouw in 2020 en 2021. Zij doelt daarmee op de stikstofcrisis en de PFAS-wetgeving. Maar ook een nieuwe immigratiecrisis zou zomaar mogelijk kunnen zijn. Voorzitter, de provincie heeft al eerder signalen ontvangen dat er wat moet gebeuren. Het rapport van de Rekenkamer verwijst naar onderzoek uit mei 2019 van Platform 31. Hieruit blijkt dat het woningvoorraad van Flevoland te eenzijdig is. Te veel in gezinswoningen. De komende 20 jaar neemt het aantal alleenstaanden toe met meer dan 50%. Het aantal ouderen maar liefst met 100%. De provincie was de opdrachtgever van dit rapport. Maar heeft de alarmbel niet willen horen. Voorzitter, het is ons niet duidelijk wat de gedeputeerde wil bereiken. In de commissievergadering trok hij meteen fel van leer op het eerste advies van de Randstedelijk Rekenkamerrapport. Die zou zich onvoldoende realiseren dat Flevoland het geweldig doet. Daarmee maakt hij een karikatuur van het debat. Niemand beweert dat van alles verkeerd gaat. Het Forum wil wel dat er serieus wordt omgegaan met de kritische geluiden van Platform 31, de Rekenkamer en de Provinciale Staten. Laten we eindelijk de weg naar boven inzetten. Dat zijn we verschuldigd aan de woningzoekenden die al 10 jaar wachten op een woning. Dat mogen we niet normaal vinden. Daarom roept het Forum het college op om uit die passieve houding te komen en om mee te werken aan manieren om nieuwbouw en verbouw te stimuleren. De gedeputeerde geeft aan te overleggen met de gemeenten. Komen er actiepunten uit voort, is mijn vraag. Wordt de provincie wel eens om hulp gevraagd door de gemeenten? Leiden die klachten tot verbeteringen? Want dat zou wel natuurlijk moeten. Kent de gedeputeerde bijvoorbeeld de oproep van onze jongerenvereniging JFVD? Jonge knullen en meisjes die graag een eerste woningje willen aanschaffen met een kleine inkomen, dicht bij een treinstation. Zij vragen om meer betaalbare woningen. En hoe staat de gedeputeerde tegenover de indicatoren van de doorstroming van de woningmarkt en de doorlooptijd van de procedures? Aan de hand daarvan kan de effectiviteit van het beleid getoetst worden. Is hij bereid om te overleggen met de provincies hoe zij omgaan met deze demografische indicatoren? Kortom, maak de grote woorden uit het coalitieakkoord eindelijk waar en geef toe dat dit college prima kan leven, of geef toe dat dit college prima kan leven met de huidige woningtekort. Ten slotte wil ik nog even erkennen dat wij deze motie gaan steunen van 50+. Dank u.
Dank u wel. Interruptie van de heer Boutkamp. Wilt u nog even blijven staan? Nee. De heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het betoog horende van Forum zit ik mij vast te vragen. Gaat u nou, of wenst u nou eigenlijk dat dit college meer op de stoel gaat zitten van de colleges van onze 6 gemeentes, zodat zij een grotere vinger in de pap krijgen?
De heer Benen.
Ik wens dat het college een duidelijke keuze maakt dat ze of actief de accenten leggen op de noodzakelijke vraag, zoals de ingezinswoningen en de seniorenwoningen, of dat ze erkennen dat zij het visie en het beleid niet uitzetten en dat ze dat dan ook duidelijk opnemen in hun woonagenda.
De heer Boutkamp.
Ja, voorzitter. Dus u bent het eigenlijk eens met het antwoord van dit college in het statenvoorstel. dat zij een voorstander zijn zeg maar, van doelgroepenbeleid, waarin zij onder andere propageren om vooral dat er woningen gemaakt moeten worden voor onder andere arbeidsmigranten, statushouders en dergelijke, die zoals u weet wel een druk geven op die woningmarkt, ook in Almere, waardoor die wachtlijst op 10 jaar zit voor starters en dergelijke.
Meneer Benen?
Nee, dat hoort u mij niet zeggen.
Nee, voorzitter, daar was ik al bang voor.
Zijn er nog andere fracties die in de eerste termijn? De heer Van Sloot, CDA, en ik zie mevrouw Den Boer ook. Dan komt u daar achteraan. Eerst de heer Van Sloot. Ja, ja, u bent aan de deur.
En dan ben ik hier en dan kom ik erachter dat ik mijn pasje ben vergeten. Maar hopelijk weet u wie ik ben. Ja, ik word even afgeleid door een berichtje op Omroep Flevoland vandaag. En als ik me goed kan herinneren was de kop dat de groei van de woningvoorraad in Almere het hoogst was wegens nieuwbouw. Daar lijkt het op? Oké. Okay. En dat is natuurlijk een heel positief bericht in het kader van deze discussie. Want het is dus niet alleen maar kommer en kwel. Voorzitter, de Rekenkamer heeft zoals we van hen gewend zijn een gedegen en uitgebreid rapport gepubliceerd over de rol die onze provincie speelt als het gaat om wonen en woningbouw. En opnieuw blijkt uit dat onderzoek dat we in Flevoland op een aantal punten toch een heel andere provincie zijn dan de andere 3 in de Randstad of de andere 11 in Nederland. Flevoland heeft zijn eigen uitdagingen, maar ook zijn eigen mogelijkheden. En dat geldt dus ook in dit woondossier. We doen het anders in Flevoland. En zoals de Rekenkamer terecht concludeert, we doen dat niet met zienswijzen of aanwijzingen, maar we doen het met overleg, zoals we dat bij ons gewend zijn. En wat het CDA betreft, blijft dat ook zo. In dat licht hebben we vertrouwen in het proces om te komen met de regionale woonagenda, waar dit voorjaar mee wordt gestart. Maar het laat natuurlijk onverlet dat de Rekenkamer en ook de vorige sprekers terecht opmerken dat ook in Flevoland sprake is van een groot tekort aan woningen. We gaan ervan uit dat de provincie, GS, zijn rol zal opnemen om daar samen met de gemeenten uit te komen met haalbare en tastbare resultaten. En als ik het dan heb over haalbare resultaten, dan refereer ik ook even aan de motie die ingediend is. Wij vragen ons af in hoeverre het haalbaar is om die motie aan te nemen en ook uit te voeren. Want als je van tevoren al gaat zeggen, we gaan de grenzen van de wetten en regelgeving opzoeken om tot misschien wel onorthodoxe oplossingen te komen, dan geef je eigenlijk al meteen aan, ja, waarschijnlijk gaat dit al over die grens heen. Want als je gaat zeggen, wij gaan alleen maar huizen bouwen of in ieder geval huizen realiseren voor mensen die in Flevoland wonen, voor Flevolanders, ja, dan zijn wij bang dat je daarmee de grens al voorbij gaat van wat er wettelijk mag en moet. Dus wat dat betreft hebben wij onze bedenkingen tegen deze motie.
Ik heb het idee dat u een interruptie aan de broek heeft.
Denk ik ook, dus ja. Ik wacht even.
De heer Van der Starre, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wellicht voor alle duidelijkheid is mijn motie of onze motie onvoldoende duidelijk geweest. Want als ik het dictum nog even aan u mag voorlezen, althans het eerste punt van het dictum, dat is met alle Flevolandse gemeenten in gesprek te gaan om binnen gegeven de mogelijkheden die de wet ons biedt, de bereidheid te onderzoeken om via een aanpassing van de huisvestingsverordening de sociale en middenhuurwoningen te reguleren en met voorrang toe te wijzen aan inwoners van Flevoland, et cetera, et cetera. Dus heel duidelijk staat al in het begin van het dictum binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.
Nou, dat eerste deel, als ik daar meteen op mag reageren.
Nou, misschien is het goed om de heer Benen eerst even het woord te geven, want die sluit aan, zie ik. De heer Benen.
Ik vroeg me af of de heer Van der Sloot ook het rapport van Platform 31 gelezen heeft.
Nee, dat niet.
Want dan zou anders ook bekend zijn geweest met dat die cijfers die je zojuist noemt voor Omroep Flevoland, dat het essentieel is dat de kwaliteit van die cijfers, van die woningen, belangrijk is. Dus het type woning.
Ja.
Heer Van Sloot.
Nou, om op die laatste opmerking in te gaan, Daar heeft u gelijk in, maar ik zei aan het begin van mijn betoog al dat ik het artikel wat op Omroep Flevoland stond, een minuut voordat ik hier naartoe liep, heb gezien. Ik heb ook alleen de kop gezien, maar ik vond hem interessant genoeg om hem in dit kader toch nog even te noemen. En wat de opmerking van 50PLUS betreft, ja, het eerste deel van dat dictum, dat klopt natuurlijk. Want natuurlijk gaan we in alles wat we doen binnen de grenzen van de wet op zoek naar mogelijkheden en oplossingen. En laten we dat ook vooral doen, ook in dit dossier. Alleen een van de opties die dan vervolgens worden genoemd, namelijk, als ik het zo even vertaal, woningen voor Flevolanders of alleen voor Flevolanders. Ja, dan zijn wij bang dat we daar toch net over de grens van de regels heen gaan. Want in hoeverre kun je dat doen? Bovendien, we moeten ook niet vergeten, we zijn hier in Flevoland. En hoeveel mensen zijn in deze provincie niet van buiten de provincie naar Flevoland gekomen? Ik denk heel veel. Dus als we dat nu ineens zouden veranderen, dan vraag ik me af of we wel leven volgens het bestaansrecht van onze provincie.
Meneer Van der Starren.
Voorzitter, ik herken natuurlijk dat Flevoland oorspronkelijk is opgericht, noem ik het maar, om woonruimte te bieden aan mensen die van buitenaf komen. Maar we zitten nu in een situatie dat we te maken hebben met Flevolanders die hier al jaren wonen, die met name ouderen, die op zoek zijn naar een nieuwe woning en die hier gewoon niet kunnen vinden. Als mijn dochter van 22 hier een woning wil vinden, moet ze inderdaad 10 jaar op een woning staan wachten. En ik denk dat we het aan onze kiezers, aan onze Flevolanders verplicht zijn om nu op te komen voor hun belangen. Nu er een duidelijke toenemende druk is vanuit met name het Amsterdamse op onze woningmarkt. Er vindt een verdringing plaats en die wil ik signaleren. En daar wil ik samen met het college wat mij betreft zoeken naar een oplossing. Om een gedeelte van de Flevolanders voorrang te verlenen op deze markt.
Ja, besloten.
Nou ja, wij hebben daar dus onze twijfels over of dat ene punt mogelijk is. Voor de rest zijn we het met elkaar eens. Er moet natuurlijk een oplossing komen. En wat dat betreft, en dat heb ik eerder in mijn betoog ook gezegd, hebben wij goede hoop op de uitkomsten van die regionale woonagenda die in de komende periode wordt opgesteld samen met de gemeenten. En de gemeenten die kunnen wat ons betreft veel beter een inzicht verwoorden voor wat betreft de behoeften die er zijn aan bepaalde woonvormen.
Dank u wel. We gaan luisteren naar mevrouw Den Boer, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Terugkijkend op de afgelopen commissie ontstond bij mij het beeld van een balans, een weegschaal. Eigenlijk een balans die in disbalans was. Aan de ene kant de hoge ambitie en aan de andere kant de beperkte inzet van ambtenaren en de cijfers van de hoge woningnood. De Randstedelijke Rekenkamer gaf ook aan dat dit niet in balans is. En zij vroeg ook, willen jullie dan je ambities bijstellen? Nee, natuurlijk willen we niet de ambities bijstellen. Willen we dan meer regels en instrumenten om te sturen? Nee, dat willen we ook niet. Maar wat willen we dan wel? Want de woningnood is hoog en sommigen spreken zelfs van een woningcrisis. Daarom kijken wij ook uit naar de regionale woonagenda, omdat wij hopen daar meer handen en voeten te kunnen gaan geven aan de uitvoering en in ieder geval een mogelijke oplossing voor de woningnood. En mijn vraag aan de gedeputeerde is dan ook wat hij nodig heeft om die balans te herstellen. En als reactie op de motie van 50PLUS vraag ik mij af of misschien de regionale woonagenda een betere plek is voor een motie als deze dan het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? PVV, de heer Boutkan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, deze discussie gehoord hebben, hè? Grijp ik even terug aan de beantwoording van dit college aan de schriftelijk gestelde vragen van 50PLUS. En dan met name ook gelijk gerelateerd richting 50PLUS aan de motie die zij indienen. Want het college beantwoordt op de vragen dat het eigenlijk de wet is die verbiedt om zeg maar voorrang aan eigen inwoners op nationaal niveau te geven. Dat staat hier zwart-wit. Tevens staat daar dat dus, en u heeft denk ik allemaal wel die brief gelezen, dat het die bevoegdheid is gegeven door het ministerie van BZK om bewoners van de eigen gemeente voorrang te geven. In de regels van de woonruimteverdeling en overgedragen aan de woningmarktregio's en niet aan de provincies. Dus mijn vraag aan richting 50PLUS is, uw ingediende motie, daar heeft u eigenlijk al van het college een antwoord op gekregen. Maar ik vraag me af, als u dit weet, deze kennis, waarom dient u dan deze motie dan toch op deze manier zo in voor die bescherming? Want u heeft nu over die bescherming voor heel Flevoland met die inwoners. Dus dat is een vraag van onze kant naar u toe. Want ja, zoals u weet in Almere, u schrijft het zelf ook op, maar we weten dat met z'n allen, 8 tot 10 jaar wachtlijst voor een starter. En dan zie ik het naar het collegevoorstel, en ik heb het net ook al gezegd bij de interruptie, dan gaan zij toch een beetje doelgroepenbeleid zitten stimuleren. En allerlei doelgroepen worden daar benoemd. En de PVV is, en dat is klip en klaar, wij zijn geen voorstander van het geven van voorrang aan statushouders. Want die verstoren gewoon die woningmarkt. En dat zien we in Almere maar donders goed. Dus als dat betreft, als dat erin kan, prima, maar u heeft het antwoord al gezien. Dan ga ik even door richting het college met betrekking tot de nieuwjaarstoespraak. Want daarin zegt de commissaris dat er in Flevoland voldoende ruimte is voor mensen op zoek naar een woning. En zeg maar, en dat is, het antwoord is dan, ja, die is gemaakt in de context van de stikstof, doordat Flevoland geen stikstofgevoelige natuurgebieden heeft en een aantal gebieden buiten de provincie liggen. Nou was ik toevallig vanmiddag om 2 uur uitgenodigd door dit college om te bijeenkomsten bij te wonen van de stikstofproblematiek. En dat lijstje gaat ons nog toekomen, dus ik wil nou niet gelijk een geheim onderwerp doen, maar het komt wel deze kant op. Dat lijstje. En daar staat in een heel overzicht van woningbouwprojecten die gewoon ja, vertraging oplopen, problemen opleveren, met name in de bestemmingsplannen, vanwege die nieuwbouw allemaal. En daarin staat notabene Almere al met 5, 6 projecten al genoemd in de bestemmingsplannen. En er komen er nog een paar aan, want het is wel een tijdelijk lijstje. Dus mijn vraag aan het college is, hoe rijmt nou dat antwoord in deze beantwoording op de vragen van 50PLUS met de problematiek die we momenteel hebben van de stikstof? Dus dat is een vraag aan het college. Ik dank u wel, voorzitter.
Het is een interruptie van de heer Van der Starre, dus u kunt nog even blijven staan. Maar u heeft hem zelf wel zien staan. De heer Van der Starre.
Niet zozeer een interruptie, voorzitter, maar meer een antwoord op een vraag die aan mij gesteld is. Waar het gaat om de nieuwe woonruimtevoorkeursregeling. Zoals ook in de motie staat, dat is er in mei 2019 de wet maatregelen middenhuur aangenomen door de Eerste Kamer. Een wet die regelt dat ook middenhuurwoningen met een huurprijs tussen de 720 en de 1000 euro per maand via de gemeentelijke huisvestingsverordening gereguleerd kunnen worden. Nu besef ik drommels goed dat wij niet op de stoel van de gemeente moeten gaan zitten, want we zijn een provinciaal orgaan. Maar in de motie roepen wij ook op om in overleg te treden met gemeenten om hun eigen woonruimteverordening aan te passen, zodat, noem maar Flevolanders, mensen van de eigen gemeente, daar voorrang in krijgen. Dat is hetgene waarin die motie oproept.
Ga uw gang, meneer Boukaan.
Ik was blij met dit antwoord, voorzitter, wou ik zeggen, dus dank u wel.
Prima, ik denk dat het tijd wordt om naar de gedeputeerde te luisteren, schat ik zo in. Is dat inderdaad juist geïnterpreteerd? Meneer De Reus. Kunt u klaarheid schenken in deze discussie? Ga u gang.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Er zijn een aantal vragen gesteld, een aantal opmerkingen gemaakt. Laat ik beginnen bij 50PLUS. Een technocratisch college ziet de crisis niet aankomen. Geen benul, laat ik het maar zo zeggen, van de noodsituatie. Dat werp ik en dit college verre van ons. Er is een crisis op de woningmarkt, dat weten we allemaal. Het kabinet heeft opgeroepen tot het bouwen van meer dan 70.000 woningen, 75.000 woningen. Terwijl we allemaal weten dat er een veel grotere behoefte is en een woningnoodtekort is. Dat is voor heel Nederland. Dat geldt niet alleen voor Flevoland, dat geldt voor heel Nederland. Dat is de eerste opmerking en daar gaan wij ook als college serieus mee om, ook in het overleg met de gemeente. De nuancering die daar wel bij zit is zoals de heer Van Sloten al zei, de CBS-cijfers laten zien dat percentueel in Flevoland het hoogste aantal nieuwe woningen wordt gebouwd van heel Nederland. En dat is nooit genoeg overigens, want het is in heel Nederland niet genoeg. Maar het is wel een feit. Dus de situatie is in heel Nederland ernstig, dat weten we, want we weten dat over een aantal jaren een paar honderdduizend woningen tekort komen. Want we weten ook dat de vraag naar nieuwe woningen is iets van meer dan 70.000 ook, terwijl er 10.000 van die 75.000 woningen zijn vervangende woningen. Dus feitelijk loop je nog steeds achter de vraag aan. Dus landelijk moet er ook iets gebeuren. En dan kan het Rijk en de minister van Wonen wel zeggen van er moet veel gebeuren, maar dan moet de minister ook handvatten geven en daarvoor moet je bij BZK zijn.
Interruptie van de heer Beenen. Gaat u gang.
Dank u, meneer de voorzitter. Is de gedeputeerde met me eens dat ondanks dat wij de snelst bouwende provincie zijn, dat als wij van de omliggende provincies hun woningnood ook al tot ons gaan nemen, zoals we onlangs gehoord hebben van de commissaris, plus het feit dat de Randstedelijke Rekenkamer die krijgt de cijfers van Primos. Die cijfers van Primos die komen uit een database waar men in 2017 17,5 miljoen inwoners schatte in 2022. Maar drie weken geleden, het CBS geeft aan dat wij volgend jaar al op 17,5 miljoen mensen zitten. Met andere woorden, als we dan kijken naar het woningtekort, wat de Randstedelijke Rekenkamer bij ons aangeeft, bent u dan niet van mening dat het misschien al veel hoger gaat liggen in de werkelijkheid dan wat wij in het Randstedelijke Rekenkamerrapport krijgen op basis van hetgene wat ik zojuist gezegd heb?
Gaat debatteren.
Nou, op basis van wat u hebt gezegd weet ik dat niet. Wat ik wel weet is in ieder geval op basis van de rapporten dat die tekorten op de woningmarkt dat die groter worden en groter worden. Dat ben ik met u eens. U zei op een gegeven moment, even kijken, wat was de eerste opmerking die u ook weer maakte? Dat was een vraag aan mij, maar die ben ik vergeten. Nee, u vroeg naar de opmerking van de commissaris en wat dat betekent. Ja, de commissaris heeft dat in zijn nieuwjaarstoespraak aangegeven en hij zit hier, dus hij zou het best hetzelfde kunnen duiden. Maar wij hebben als GS het antwoord gegeven, ook namens de commissaris, waarin heel duidelijk is, wij hebben de ruimte. Wij zijn stikstofvrij bijna, zou ik zeggen, als gebied. Mooi voorbeeld, als je in Lelystad zou gaan bouwen, dan zou je zo 15.000 woningen zonder stikstofproblematiek kunnen gaan bouwen. Los even van de aanvoer van materialen, want dat is tegenwoordig ook al stikstofgevoelig, laat ik het maar zo zeggen. Maar dat zou kunnen, want dat heeft geen weerslag op de Natura 2000 gebieden. Dus wij hebben dat veel makkelijker, zouden wij dat kunnen doen. Maar even voor alle duidelijkheid, en dat moet iedereen ontzettend goed beseffen, de provincie bouwt niet, de gemeente bouwt niet, het zijn de corporaties en de projectontwikkelaars en de particulieren die bouwen. En je kan grond ter beschikking stellen, als men daar niet op wil bouwen, dan houdt het een keer op. Kijk wat er in Amsterdam gebeurt. Daar is grond ter beschikking gesteld door de gemeente, maar met prijzen, met randvoorwaarden, met allerlei dingen, daar gaat geen projectontwikkelaar heen. Dus je kan wel zeggen, wij moeten meer bouwen, maar de bouwer, en dat is de projectontwikkelaar of de corporatie, die bepaalt of er uiteindelijk gebouwd wordt. En die voorwaarden moet je dan doen. En dan hebben we toevallig in Flevoland wel het gunstige dat wij gemiddeld lage grondprijzen hebben. Nou is dat niet het grootste idee van of het grootste part van de bouwsom, maar dat gaat gewoon in de bouwkosten zitten. Maar we hebben wel een voordeel ten opzichte van een aantal andere provincies. Daarmee los ik niet meteen het woningtekort op. Dan wil ik, maar de heer Boutkamp heeft al een vraag, want ik wil mijn verhaal proberen af te maken, maar ik kom nauwelijks aan mijn verhaal toe.
De voorzitter beslist wanneer er geïnterrumpeerd wordt. Dus maak uw verhaal gewoon normaal af.
Dan maak ik mijn.
De heer Benen mag nog reageren op wat u gezegd heeft voordat de heer Boutkamp het woord krijgt.
Dan maak ik mijn verhaal af. En dan was ik toevallig gekomen aan de opmerkingen van de heer Beene zelf. De Randstedelijke Rekenkamer onderschrijft de problematiek. Maar er zit een wezenlijk verschil tussen de opvatting van de Randstedelijke Rekenkamer en de opvatting van dit college. Wij doen met een klein ambtenarenapparaat, en dat onderschrijft ook de Randstedelijke Rekenkamer, bereiken wij heel veel. En dat komt omdat wij veel loslaten, wij veel aan de gemeentes overdragen en niet overal bovenop gaan zitten met verordeningen, met quota, et cetera, et cetera. En dat maakt de kracht van Flevoland, en dat zie je ook in de overleggen met de wethouders wonen en ruimtelijke ordening, die zijn daar heel tevreden mee. Wij hoeven geen instrumenten te pakken zoals de Rekenkamer zegt, want met die instrumenten gaan we de woningbouwproductie niet verhogen, daarmee gaan we hem eerder verlagen, want dan ga je allerlei verordeningen doen, dan ga je in allerlei moeilijke discussies komen, zienswijzes indienen, et cetera, et cetera. En wat wij nu doen is juist heel laagdrempelig ambtenaren met elkaar praten en dan kom je er aan de voorkant al uit. Dus met die weinige ambtenaren op woongebied, ruimtelijk ordeningsgebied, bereiken wij het maximale. Dus daarom heb ik ook in de commissie gezegd, ik ben het niet eens met de eerste opmerking van de Randstedelijke Rekenkamer. Ik beschouw het eerder als een compliment van de Randstedelijke Rekenkamer, dat wij heel efficiënt en effectief bezig zijn. Daar zat het grote verschil. Het was niet het veronachtzamen of het wegbagatelliseren van de Randstedelijke Rekenkamer rapport. Maar het ging mij met name om die eerste aanbeveling.
Interruptie van de heer Beene. Of tenminste de vervolg eigenlijk, want die was nog bezig. Ja.
Bent u niet met ons eens dat eigenlijk wij niets bereiken, omdat u zoals zelf zegt, de gemeentes bouwen en bereiken alles?
Meneer Boutkan, is het hetzelfde onderwerp of heeft u een andere kwestie?
Dat is een andere kwestie.
Dan wachten we nog even, ja.
Nou, volgens mij bereiken wij als provincie samen met de gemeentes juist heel veel. Want ons planologisch kader is gewoon dat wij op de kaart van Flevoland per gemeente pijlen hebben aangegeven welke richting een gemeente kan gaan bouwen. En die pijl is niet begrensd. Die pijl geeft een richting aan en hoe breed en hoe ver je bouwt, en dat bepaalt de gemeente uiteindelijk zelf. En dat is heel wat anders dan de andere provincies doen die een vlek aanwijzen en zeggen daar moet dit gebouwd worden. Dan beperk je het. Dus samen met de gemeentes doen wij het maximale en uw vraag, die geeft meteen misschien het klip en klare antwoord. Je had een vraag gesteld, wordt de provincie om hulp gevraagd door de gemeentes in het kader van bouwen? Nee, wij worden niet om hulp gevraagd, want door het overleg weten de gemeentes wat wij bedoelen, wat wij vinden en komen er goed uit. Dus hulp van ons hebben ze niet nodig om een bouwproductie te verhogen.
Stel voor dat we het hierbij laten, want er zijn nog meer insprekers die ook het woord willen voeren. De heer Boutkan heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Ik hoorde bij de start zeg maar, van vijf kwartier en een uur vol kletsen van de gedeputeerde. Hoorde ik hem zeggen over dat als we hier in Lelystad zoveel woningen gaan bouwen, dat dat geen invloed heeft zeg maar, op stikstof en dergelijke hier zo. Maar toen dacht ik van, heeft deze gedeputeerde soms misschien een collegevergadering gemist? Of wordt daar op die vierde verdieping iets niet met elkaar gecommuniceerd tussen de gedeputeerd onderling? Want in diezelfde bijeenkomst waar ik net al naar refereerde, vanmiddag om 14:00, daar was de verantwoordelijk gedeputeerde die vertelde, we hebben de Flevoland in drieën opgeknipt om te gaan kijken, zeg maar, hoe dat uitpakt naar onze burenprovincies en dergelijke. Ja, ja. Dus
dat klopt.
Op het moment dat wij hier gaan bouwen, heeft dat wel degelijk invloed op, zeg maar, op de gebieden buiten onze provincie. Dus is zich af te vragen, hoe kunt u nou zo'n pleidooi zeggen van, nou, laten we maar binnenkomen, zoete lieve Gerritje, we gaan hier verbouwen voor heel Nederland, van mijn part. Terwijl we ondertussen van die andere gedeputeerden te horen krijgen dat die shockingclaim zit gewoon met, zeg maar, zijn stikstofuitstoot naar de buren toe. En dat we daar voorlopig nog niet uit zijn. Dus hoe rijmt u nou die twee verhalen met elkaar? Want uw betoog, zeg maar, en ook het betoog van de gedeputeerden van, we kunnen volop bouwen voor de rest van Nederland, staat haaks op wat het betekent van die uitstoot die wij veroorzaken, waarvan de PVV denkt, flauwekul, geneuzel in de ruimte met je stikstof. We gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Maar dat is een ander verhaal. Maar waar het om gaat is, uw verhaal, hoe rijmt dat met die uitspraken en de, wat we nog gaan krijgen als mededeling van uw collega gedeputeerde over stikstof in de buurgemeentes.
De gedeputeerde.
Even voor alle duidelijkheid, ik heb niet gezegd laten we maar als een gek gaan bouwen voor de rest van Nederland. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd wat de commissaris heeft gezegd, wij hebben de ruimte om te bouwen. Dat heb ik aangevuld met als voorbeeld Flevoland, waar collega Hofstra, en ja, ik heb in december een vergadering gemist, want toen had ik griep, maar ik weet niet of het daar toen besproken is. Maar verder mis ik geen vergaderingen van GS. En wat gedeputeerde Hofstra heeft bedoeld is de gebiedsgerichte aanpak in het kader van stikstof. En daarmee hebben we Flevoland in de drie polders verdeeld. En elke polder heeft zijn eigen eigenschappen. En u zult het met mij eens zijn op het moment dat je in de buurt van Marknesse woningen gaat bouwen, dat je dan heel gauw bij de weerribben en et cetera problemen hebt. Dat is bij Lelystad anders. Want je kijkt naar de invloed op de Natura 2000 gebieden. En dat valt bij Lelystad, los van even de Oostvaardersplassen, et cetera, valt dat bij Lelystad mee. Dus wij moeten dat onderzoeken, maar in beginsel, omdat wij een stikstofloze bodem hebben, laat ik het maar zo zeggen, is het voor ons een stuk makkelijker dan op de Veluwe of waar dan ook. En dat heb ik gepoogd te zeggen. En wij gaan daarmee aan de slag. En dat betekent niet dat er meteen bouwplannen zijn voor Lelystad. Ik zou het toejuichen overigens. Hoe meer bouwplannen daar zijn en hoe meer projectontwikkelaars daar zijn en woningen verkocht worden, zou ik toejuichen. Want dan komt Lelystad gewoon aan die 100.000 inwoners. Maar dan ga ik weer op de stoel van de gemeente zitten. En dat is eigenlijk de kern van mijn betogen, dat heb ik ook in de commissie gedaan. Wij werken heel goed samen met de gemeentes. Dat erkent de Rekenkamer overigens ook. Want als u dat rapport nog een keer tot u neemt, dan ziet u dat wij op een aantal punten veel minder overleggen of hokjes hebben van instrumenten. Maar we hebben toevallig in de laatste categorie een aantal instrumenten of hokjes gekleurd gekregen bij de Rekenkamer, waarin de andere provincies dat niet doen. En dat gaat nou juist om dat informele overleg, dat gaat nou juist om het overleg tussen wethouder en gedeputeerde. En dat loopt gewoon goed. We hebben nu collegeontmoetingen en ik heb tot nu toe niet van wethouders wonen ruimtelijke ordening gehoord van dat overleg tussen die wethouder en mijn persoon niet goed gaat. Dus wat mij betreft, wij gaan niet op de stoel van de gemeente zitten als provincie. We helpen ze waar dat kan. En de vraag naar om grote hulp van ons, die komt eigenlijk niet. Maar we zijn gewoon op ruimtelijk ordeningsgebied met hun in gesprek. En dan kom ik over het gesprek, over de woonagenda. Ja, wij gaan over alle onderwerpen in gesprek in het kader van de woonagenda. En dat is niet een woonagenda die de provincie bepaalt, die ik bepaal, maar wij vragen aan de gemeentes, aan de wethouders, wat wilt u op de agenda hebben? En dat kan heel wisselend zijn. Dat kan ouderhuisvesting zijn. Dat kan zijn beschermd wonen, heeft een van de wethouders gezegd. Daar wil ik ook over praten. Andere wethouder wil over statushouders praten, et cetera. Dus dat betekent gewoon dat we al die onderwerpen ter sprake nemen, komen, en dat we daar een gesprek over voeren met elkaar. Hoe kan je elkaar helpen? Daar los je niet met één die woningnood mee op. Dat besef ik ook heel goed. Maar een van de vragen van 50PLUS was richting met name Almere. In het kader van er is geen woonvisie, kunt u ze niet eigenlijk opjutten of aanspreken op een woonvisie. Nou, de werkelijkheid is, er is een oude woonvisie, maar die moet hernieuwd worden. Die ligt in concept klaar. Maar de onderhandelingen van het college zijn nog niet klaar. En ik verwacht dat zo gauw de onderhandelingen van het nieuwe college in Almere klaar zijn, dat er binnen afzienbare tijd ook die nieuwe woonvisie, die op een oor na gereed is, op een haar na gevuld, dat die dan ook bij de gemeenteraad wordt ingediend. Heb je nog steeds geen woningen, meneer Van der Starre, want hij komt al. Dan heb je nog steeds geen woning, want een woonvisie is alleen maar het begin van een heel proces. En daaronder vallen bestemmingsplannen, daar et cetera, et cetera. En u kent dat proces als het goed is. Dus ja, ik ga met de gemeentes in gesprek. En dat kunnen alle onderwerpen zijn. En dan kom ik ook bij uw motie. En wat mij betreft, die motie is geen probleem. Maar ik zou, wat mij betreft, is het advies aanpassen. Dictum 1 is voor mij geen enkel probleem, want ik ga open het overleggen met de gemeentes. Dus wat u daar vraagt, neem ik over. En als de gemeentes zeggen, wij willen geen instrumenten toepassen, het zij zo. Dan ga ik ze niet dwingen om een instrument toe te passen. En het antwoord, heel helder. De minister van BZK heeft de bevoegdheid gegeven aan de woningmarktregio's. En Almere zit met Amsterdam in één woningmarktregio. Dus Almere en Amsterdam moeten het eens worden om een aanpassing te doen van hun gemeentelijke verordening. Dan kan er iets. Als zij het onderling niet eens worden, dan kan het dus niet. En dan heeft de provincie geen bevoegdheden om daarin in te grijpen.
Maar ik ga zelf in die zin als voorzitter toch even met de discussie bemoeien. Als ik wil de discussie terugbrengen naar het statenvoorstel. Het statenvoorstel is de vraag of wij de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer wel of niet opvolgen. En er ontwikkelt zich een type debat die eigenlijk ontstaat na het opvolgen van de adviezen van de Randstedelijke Rekenkamer. Dat lijkt me een beetje voor de troepen uitlopen. Ik snap de behoefte aan het debat. Ik zie ook de politieke aspecten van het debat meer dan ruim voldoende, zou ik maar zeggen. Dus daar zit niks verkeerds in. Maar het is eigenlijk niet het agendapunt waar we mee bezig zijn. En naar mijn overtuiging zeg ik u als voorzitter, als u zegt wij volgen het advies van de Randstedelijke Rekenkamer op, dan zou het debat wat u nu voert, en dat zou volgens wat mij betreft wat zorgvuldiger moeten dan even snel in een statenvergadering, zou geagendeerd moeten worden in een commissievergadering waarin u even goed tijd neemt om enerzijds uit te leggen wat er gebeurt en anderzijds eventueel, als u dat wenst, richting te geven aan hoe het college dat doet. Maar nu komt er een soort ad hoc debat op gang, wat niet het statenvoorstel zelf is. Ik snap het vanwege de motie, maar ik vind toch dat we weer even zuiver moeten blijven in de leer als het gaat om de gang van zaken in een statenvergadering. En dat is gewoon het wel of niet vaststellen van de adviezen van de Randstedelijke Rekenkamer en indien gewenst met elkaar afspreken dat we dit debat wat nu ontstaat vervolgens in een commissie gaan voeren. Die richting wil ik het uitsturen, want anders dit kan eindeloos uitdijen. En dit is eigenlijk een commissiediscussie. Dit is geen statenvergaderingdiscussie. Ik geef u een slotronde en dan sluit ik hem echt af. De heer Boutkammer heeft als eerste het recht van spreken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het fantastisch hoor, dat u wat u net vertelt.
Heel fijn, dank u wel.
Maar ik ben het niet mee eens. Dan weet u dat ook gelijk. Waar het om gaat is, er wordt een discussie ontstaat inderdaad naar aanleiding van het statenvoorstel, naar aanleiding van de Randstedelijke Rekenkamer, de beantwoording erop, en de motie die is ingediend door 50+. Vervolgens krijgen wij antwoorden van het college. En daar ben ik op ingegaan, want ik kom er toch op terug. De gedeputeerde zegt net van dat bouwen van hier zo in Lelystad geen invloed heeft op. Dan vraag ik hem toch binnenkort nog eens even naar de stukken te kijken die zijn collega gaat verspreiden. Want in Lelystad bouwen betekent invloed hebben op de Veluwe. In Almere bouwen betekent invloed hebben op het Naardenmeer. Dat zijn de consequenties van de stikstofproblematiek. En daar gaan we geheid nog een keer helemaal op door wanneer gedeputeerde Hofstra met zeg maar de gebiedsgerichte aanpak terugkomt richting de Staten. Maar het heeft wel degelijk invloed op onze buurprovincies wanneer wij hier massaal proberen woningen uit de grond te stampen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Van der Starre.
Dank u, voorzitter. Ja, even een laatste opmerking over de woonvisie die net aangehaald werd door de heer De Reus. Ook in de beantwoording van de schriftelijke vragen stelt de heer De Reus dat de woonvisie over de toekomst gaat en niet over het heden. Dat bestrijd ik in die zin dat de gemeente Almere al vanaf medio afgelopen jaar beloofd heeft om met een woonvisie te komen. En concreet huidige bouwprojecten niet in uitvoering neemt, stillegt, omdat er nog geen woonvisie is. Dus het ontbreken van die woonvisie heeft wel degelijk effect op het ontbreken van voldoende woningbouw op dit moment. Dat is het punt wat ik nog even wilde maken.
De heer Benen.
Ja, in het kader van, ik hoorde hier vorige keer collega's zeggen dat we niet graag dubbel werk doen in deze zaal. En het feit dat meneer De Reus ook aangeeft dat gemeentes primaat met hun eigen regio's bezig zijn qua woningbouw, vraag ik me eigenlijk af waarom we überhaupt een woonagenda maken als de gedeputeerde toch alleen maar overal langs gaat om even een visie op te pikken en elkaar te nieten en dat in een documentje te bundelen. Dan vraag ik me eigenlijk af, waarom maken we überhaupt een woonagenda?
Ik was voorzitter vol dat ik de discussie verwijs naar de commissie. Ja, dus ik vind niet dat we nu door moeten gaan met dit debat. Hoezeer ik ook de noodzaak van het debat onderschrijf. Ja, dus het is een belangrijk onderwerp. Maar de statenvergadering gerelateerd aan de agendapunt is niet op dit moment de plek waarin we daarmee verder.
Maar u weet dat de gedeputeerde zelf continu de woonvisies en de woonagenda aanhaalt?
Nee, ik val u niet aan. Ik probeer orde te brengen in de vergadering. Dat is wat ik doe. Ik val niemand aan, want ik zeg nogmaals, ik begrijp het debat heel goed. Maar ik denk dat er een andere plek is waarin we daar meer tijd voor moeten nemen.
Dan zie ik u binnenkort terug.
Ja, de update komt terug. Ik zal er zelf op toezien ook dat gebeurt. Ik denk ook niet, ik was bijna klaar
ik
met
was,
uw antwoord.
Ik was aan het afronden, voorzitter.
Ja. Nou, als u dat dan alsnog wil doen, dan zou ik dat zeer op prijs.
Graag, ik ook, over de laatste woorden van de heer Benen, die bagatelliseert mijn antwoord, want dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar dat doet er niet toe, we spreken elkaar wel in een commissie. Met betrekking tot de motie, het eerste dictum is geen enkel probleem. Het tweede dictum, u vraagt te onderzoeken of een dergelijke regulering ook mogelijk is bij betaalbare koopwoningen tot de maximale waarde van de NHG. Dat is al mogelijk. Als namelijk de grondeigenaar voorwaarden stelt. Dus als een gemeente grondeigenaar is en die stelt voorwaarden aan wie die bewoning verkoopt en wat de bezetting moet zijn, dat kan al. Dat is een privaatrechtelijke handeling. Dus eigenlijk, als ik u zou mogen adviseren, haal de tweede bullet point eruit en dan neem ik de motie over. Daar wou ik het mee afronden, voorzitter.
Dank u wel. Een verzoek aan de heer Van der Starre of die zin geschrapt mag worden. Kunnen we dat afspreken, want ik zie u knikken. Zullen we dat dan maar niet bij acclamatie gewoon afspreken dat hij geschrapt is in de motie?
Hij is geschrapt in de motie, wat ons betreft.
En de gedeputeerde deelt mee dat hij daarmee de motie ondersteunt. Dan begin ik met het idee dat we naar stemming zouden kunnen gaan. Is er behoefte aan stemverklaringen? De heer Boutkamp? Een interruptie of wat is uw bedoeling?
Nou, een hele korte vraag, voorzitter. Want ik was in gesprek, daardoor miste ik even dat 1-2'tje tussen de gedeputeerde en de statenlid Van der Starre. Wat er nou precies geschrapt wordt. En als die zeg maar wordt overgenomen, is die dan daardoor niet overbodig geworden? Was mijn vraag.
Misschien kan de heer Van der Starre dat even duidelijk maken wat er nu precies geschrapt is. Spreekt u de zin uit die eruit gaat?
Op basis van het antwoord van de gedeputeerde schrappen wij punt 2. Te onderzoeken of een dergelijke regulering ook mogelijk is bij betaalbare koopwoningen tot een maximale waarde van de nationale hypotheekgarantie.
Dat is duidelijk. De heer Heng.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk nog een verhelderende vraag misschien ook aan de gedeputeerde betreft zijn advies bij het eerste punt. Waarbij het dictum is van ja, dat voorrang moet worden verleend aan inwoners van Flevoland.
Misschien moet je er even duidelijkheid over geven, Jan.
Ja, voorzitter. Ik lees de motie zo, en daarom kan ik hem overnemen, dat ik met de gemeentes in gesprek ga of zij dat willen onderzoeken, de bereidheid hebben, et cetera, et cetera. En als ik van de gemeentes nee hoor, is het nee. Ik ga niet de gemeentes dwingen om tot een huisvestingsverordening te komen of eisen tot een huisvestingsverordening te komen om voorrang te gaan geven. Ik ga het overleg in, wat ik daarnet heb gezegd, in een open overleg. En dat betekent gewoon, ik hoor van de gemeentes wat zij ervan vinden.
Prima, dan hoort u dat wel terug wat daar de uitkomst van is. Meneer Heng, had u nog een aanvullende vraag?
Ja, dus als wij instemmen met deze motie, zoals het nu voort is, dat betekent dat u daarmee eerst met de gemeente in gesprek gaat en dat niet bij voorbaat vaststaat dat, nou ja, Flevolanders bijvoorbeeld voorrang...
Nee, dat klopt.
Oké, ja, helder. Dank u wel.
Prima. Ik zou de stemming op willen starten. Kan dat? Is er behoefte aan stemverklaring, de heer Simons?
Ja, voorzitter, de SGP zal toch niet meegaan in deze motie. Ons inziens begeven ons veel te veel op het gebied van de gemeentes. En op zijn minst hadden we dan een commissiebehandeling moeten hebben met elkaar, waarin de woningvoorraad duidelijk zou worden. Dit is allemaal zo ad hoc, hier kunnen wij niet normaal over beslissen, dus wij stemmen tegen.
De heer Boutkamp.
Ja, voorzitter, de PVV zal ook niet instemmen met deze motie, omdat uit de beantwoording blijkt dat het eigenlijk niet kan. Dus wij vragen ons af wat het rondje gedeputeerde langs die 6 gemeentes dat gaat plaatsvinden. Als hij hoort nee, dan gaat hij weer weg met een bakje koffie. Dus wij stemmen niet in en dat geldt eigenlijk ook gelijk voor het statenvoorstel aan zich.
Dank u wel, de heer Heng van de ChristenUnie.
Nou, advies betreft, of in ieder geval betreft de motie van 50PLUS, is dat wij daarmee niet zullen instemmen. Om de volgende redenen. 1, wij willen de gedeputeerde ruimte geven om eerst de gesprekken aan te gaan. En dat heeft hij al toegezegd met de gemeente. En wat daarop de uitkomsten zijn, dat horen we dan ter zijne tijd. Het tweede punt is dat wij toch niet helemaal eens zijn dat alleen Flevolanders voorrang moeten hebben. Dus dat is voor ons wel een principieel punt. Derde punt is inderdaad dat zegt van dat wij, zoals de commissaris al aangeeft, dat wij deze discussie en dit debat ook verder willen voeren. Met name bij de bespreking van de woonagenda.
Dank u wel, mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u, voorzitter. De VVD kan zich daar inderdaad bij aansluiten. Wij willen op een later moment deze discussie op een gedegen manier verder voeren. De motie is natuurlijk sympathiek bedoeld, dat begrijpen wij wel. En de gedeputeerde is en gaat en blijft met de gemeentes in gesprek. Dat vinden wij op zich een prima zaak. Er komt een woonagenda. Wij denken ook dat dat een goed moment is om hier over door te praten. En wij willen verder niet tornen aan de autonomie van gemeentes. Dat vinden wij ook een heel belangrijk punt. Alles overwegende stemmen wij op dit moment tegen deze motie. Dank u wel.
Dank u wel. Nog andere fracties? De heer Van Sloten, CDA.
Ook wij zullen deze motie niet steunen in aanvulling op datgene wat de heer Simons van de SGP al heeft gezegd. We wachten de woonagenda af. Die zal komen uit gesprekken tussen provincie en gemeenten. En wij denken dat dat ook de manier is om tot resultaat te komen.
Dank u wel, mevrouw Den Boer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zullen de motie niet steunen. Ten eerste denken we dat hij niet bij het statenvoorstel past. Hij is sympathiek. Het is zeker een onderwerp om over door te praten. En dan met name bij de regionale woonagenda. En verder vragen wij ons af of dit een opdracht is waarmee we de gedeputeerden op weg moeten sturen. Namelijk een vorm van voorkeursbehandeling.
Dank u wel, de heer Beene, Forum.
Wij stemmen helaas tegen de motie, omdat wij de gedeputeerden niet visieloos op gesprek willen sturen naar alle gemeentes. We vinden het wel een sympathieke motie en we willen graag met 50PLUS tijdens de commissievergadering uitgebreid het onderwerp behandelen. Dank u.
Dank u wel, de heer De Jager, Partij van de Arbeid. De heer Van der Starre.
Ja, voorzitter, wij trekken de motie in, gehoord de reactie van de partijen. We hebben wel een positieve toezegging gehoord van de portefeuillehouder. Dus daar laten we het maar bij.
Dan is daarmee de discussie over de motie gesloten. Maar er blijft altijd nog een statenvoorstel op de agenda staan. En die breng ik nu in stemming. Wilt u uw iPad daarvoor geschikt maken? Dan gaat de stemming nu open. 36 stemmen voor, 4 tegen. Daarmee is het statenvoorstel aangenomen. En u heeft van mijn kant, maar ik denk ook van de gedeputeerde, de toezegging gehoord dat ik ervoor zal zorgen dat het onderwerp wordt geagendeerd in een van de komende commissievergaderingen. U wordt nog geïnformeerd wanneer dat zal zijn. Dan is dit agendapunt daarmee afgehandeld, agendapunt 9a en b. Gaan wij verder met moties vreemd aan de orde van de dag. Aan het begin hebben wij gezien dat er 2 moties vreemd aan de orde van de dag zijn, maar die gaan over hetzelfde onderwerp. Dus mijn voorstel is dat de VVD eerst haar motie presenteert, dan vraag ik daarna de Partij voor de Dieren om hun motie toe te lichten. En dan kunnen we van daaruit kijken hoe het debat zich verder ontwikkelt. Mevrouw Kleinstra, u heeft de druk vandaag. Ja,
het valt best mee.
Ja, valt het wel mee.
U bent druk, hè?
Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het zal niemand ontgaan zijn dat er een rapport gepresenteerd is van de commissie Remkes, waar heel veel discussie over geweest is. Dat ging over stikstofuitstoot en met betrekking tot de luchtvaart. Wij realiseren ons dat een besluit over Lelystad Airport uiteindelijk genomen wordt door de Tweede Kamer. Maar het leek ons heel goed om ook vanuit de provincie en wellicht ook vanuit gemeentes, alleen daar gaan wij natuurlijk niet over, een krachtig signaal te laten horen, ook richting Den Haag, dat wij voorstander zijn van de opening van Lelystad Airport. En dat wij graag willen dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om hier daadwerkelijk zo snel mogelijk inhoud aan te geven. Zodoende hebben wij een motie opgesteld. U heeft deze motie alle, denk ik, inmiddels wel gezien, want die staat al een tijdje in de besloten omgeving. Inmiddels kan ik aangeven dat de initiatiefnemers voor de motie naast de VVD ook het CDA zijn, verder DENK en de PVDA en Forum voor Democratie. Daar laat ik het bij, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan is het woord aan als u achter uw gaat wel?
Ja.
Oké. Okay. Misschien moet je mij even helpen met de microfoon. Ja, gaat u gang.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, met uw goedvinden doe ik de toelichting wel hier. En zal ik interrupties misschien vanaf mijn plek. Ja, voorzitter. Iedereen weet inmiddels hoe de vlag van Lelystad Airport erbij hangt. Alle seinen staan op rood. We rijden op een doodlopende weg. En toch wil de VVD wanhopig via hun motie nog wat extra gas geven. Uitermate onverstandig wat ons betreft. Los van of je voor of tegenstander van de uitbreiding van Lelystad Airport bent, zouden we op zijn minst met elkaar eens moeten zijn dat we verantwoord om moeten gaan met belastinggeld. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Gezien de ontwikkelingen is het niet meer dan logisch om een pas op de plaats te maken en een exitstrategie op te stellen. Waar zijn de nooduitgangen? Dat lijkt ons toch de basis binnen de vliegwereld. Het college zet nog vol in op Lelystad Airport en lijkt niet voorbereid op de situatie als Lelystad Airport niet wordt uitgebreid. Daarom vragen wij om een plan B. Wees voorbereid op een exit uit Lelystad Airport, zodat naast de schade aan natuur en omgeving ook een enorme verspilling van geld en inspanning wordt beperkt en voorkomen. Voorzitter, ik weet niet of de bedoeling is dat ik ook al direct op de motie van de VVD reageer. Of zal ik dat gewoon later in het debat vanaf nu plekken?
Daarmee opent u de eerste termijn, ik heb daar geen bezwaar tegen.
Ja. Oké, dank u wel. Een reactie dan op die andere motie. Het lijkt erop dat de enige reden waarom Lelystad Airport door zou moeten gaan, de reden is dat er een meerderheid voor was. Maar telt u dan ook de stemlozen? De dieren, de natuur, het klimaat, onze kinderen en de toekomstige generaties. Telt u die dan ook mee? Er zijn eigenlijk geen goede redenen om nog door te willen gaan met Lelystad Airport. Alleen maar redenen om te stoppen. Hoe neemt de VVD haar verantwoordelijkheid in de richting van die stemlozen bij het doordrukken van dit slechte plan? En wat is uw antwoord van de VVD in de richting van de buurprovincies waar het verzet met de dag groeit? En voorzitter, als we moeten kiezen bij de uitwerking van de stikstofmaatregelen, waar kiest de VVD dan voor? Als we een keuze moeten maken tussen vakantie met vliegtuig of het bieden van een dak boven het hoofd voor de vele mensen die nu al jarenlang wachten op een woning, wat kiest de VVD dan?
Interruptie van mevrouw Kleinster.
Ja, dank u voorzitter. Ik wilde graag even reageren op het eerste gedeelte van uw betoog. U had het daarin over de nooduitgang en dat we die zouden moeten nemen. Wij zijn meer voor de voordeur. Die zouden we willen openzetten, zoals u waarschijnlijk al wel in de gaten had. U had het erover dat we heel veel geld kunnen besparen door nu te stoppen, zeg maar, met de ontwikkeling van Lelystad Airport. Dat zijn we niet met u eens. Wij zouden het zien als enorme kapitaalvernietiging ook, als wij nu de stekker daaruit zouden trekken. Dus daar zijn wij helemaal niet voor. Dat zouden wij ook verspilling vinden van al reeds geïnvesteerd geld. En verder wilde ik nog opmerken dat u aangaf van nou, er zijn heel veel mensen die daar wellicht op tegen zijn. Hè. U noemt er allerlei mensen bij die geen stem hebben. Of dieren of nou ja, van alles. Daarbij zou ik willen opmerken dat het wel zo is, en dat is gewoon een feit, dat 69% van de inwoners van Flevoland voor de invoering van Lelystad Airport is. En de dieren, of die voor of tegen zijn, dat weet u net zo min daarin als ik. Dat laat ik daarin buiten beschouwing. U kunt denken dat zij het niet leuk vinden. Misschien vinden ze het wel leuk. U weet dat ook helemaal niet. Dus laten we het daar alsjeblieft niet over dat soort stemlozen gaan hebben. Dat vind ik geen goed onderdeel van deze discussie. En ik ben mij ervan bewust dat er natuurlijk tegenstanders zijn van Lelystad Airport, verenigd in diverse actiegroepen. Maar er is een meerderheid van mensen, zeker in Flevoland, die juist voor de opening is. Dank u wel.
De heer Luijdijk.
Ja, voordat ik mijn betoog afmaak, zou ik daar eerst op reageren. Allereerst, er is natuurlijk dan ook 31% tegen de uitbreiding, als 69% voor is. Dat is bijna een derde. En dat geluid zie ik in ieder geval hier in de Staten niet vertegenwoordigd. Helaas hebben wij geen 1/3 van de stemmen. Dus dat gedeelte komt dan niet naar voren. Daarnaast, als ik even af mag maken, zegt u van ja, in Flevoland is die steuner. Maar inderdaad, de echte overlast hier van de uitbreiding van Lelystad Airport komt voornamelijk bij onze buurprovincies terecht. Dus dan is het wel erg egoïstisch van ons om te denken van nou, ach jammer, hier hebben we alleen zogenaamde voordelen en we gooien die nadelen bij anderen over de schutting. De opmerking over wat dieren zouden willen, daar hoef ik denk ik niet serieus op in te gaan. Was niet echt.
Ja, u begint er anders zelf serieus over wat dieren zouden willen, terwijl u dat natuurlijk ook helemaal niet weet.
Nee, prima. Goed. Maar is uw elkaar standpunt inmiddels wel duidelijk? Dus ik ga even naar de heer Van Rooijen.
Voorzitter, ja, in het debat heb ik eigenlijk een vraag voor mevrouw Kleinstra. Geef je eigenlijk aan met deze motie, min of meer, dat u uw eigen gedeputeerde niet hard genoeg vindt lopen met betrekking tot de procedure rondom de luchthaven. Zeker omdat de gedeputeerde zelf ook heeft aangegeven dat het besluit bij een andere overheid lag, net ook in het woondossier, lag bij de gemeente. In dit geval ligt het bij de overheid op dit moment. En eigenlijk geeft u hiermee een signaal aan de gedeputeerde dat u geen vertrouwen heeft dat hij hard genoeg loopt. Wat dat betreft hebben we voor ons, is het heel duidelijk, hij loopt hard genoeg. Er wordt hard genoeg aan gewerkt. In Den Haag hebben we relatief weinig invloed wat dat betreft. En dat is eigenlijk een beetje, dat zal ook ons standpunt zijn met betrekking tot de motie.
Mevrouw Kleinstra, u werd aangesproken.
Ja, dank u voorzitter. Nee hoor, dat is geen sinds het signaal wat we daarmee af willen geven. Wat we wel graag willen doen is juist onze gedeputeerde, waarvan we denken dat hij zeker heel hard loopt op dit dossier, extra willen ondersteunen door een krachtig signaal te geven wat mij betreft het liefst statenbreed, maar dat zal niet helemaal gaan lukken, dat wij hem steunen in zijn lobby voor de ontwikkeling van Lelystad Airport.
We zullen straks de mening van de gedeputeerde zelf nog horen daarover.
Voorzitter, volgens mij hebben wij, om even af te sluiten, volgens mij hebben we dat al gedaan, namelijk door de motie bijna op twee partijen na, geloof ik, unaniem goed te keuren met betrekking tot Lelystad Airport. Dus uiteindelijk is dit weder overbodig met betrekking tot de hele discussie rondom Lelystad Airport.
Dank u wel. De heer Smetsers.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Luijndijk zeggen dat het grootste deel van de overlast buiten de provincie plaatsvindt. Ik vroeg me af of hij gehoord had van een nieuwe manier van landen waarbij ze pas later laag gaan vliegen in plaats van bij het daadwerkelijk landen en opstijgen. Want u begrijpt natuurlijk ook wel dat een laagvliegend vliegtuig hier in Flevoland veel meer overlast veroorzaakt dan daarbuiten.
Heer Luijndijk.
Ja, voorzitter, ik zal niet ontkennen dat we ook in Flevoland er uiteraard overlast van krijgen. Maar ik doelde vooral op dat aspect van het draagvlak. Dat het natuurlijk erg makkelijk is om alleen maar naar het draagvlak binnen Flevoland te kijken. Aangezien de gevolgen van de uitbreiding van luchtvaart in het algemeen natuurlijk grensoverstijgend, provincieoverstijgend en zelfs grensoverstijgend zijn. En dus ook tijdoverschrijdend. Vandaar dat ik het had over de stemlozen en daarmee de toekomstige generaties. Want die zitten met de gebakken peren als natuurlijk de aarde verder opwarmt, et cetera, en het luchtvervuiling toeneemt. Dus per saldo we een onleefbaardere aarde daarvoor terugkrijgen. En zeker ook in Flevoland. Ik was nog niet klaar met mijn reactie op mijn vraag.
Nee, mijn interrupties gaan voor op het verhaal in principe. U krijgt nog wel de gelegenheid om uw verhaal verder te vertellen. De heer Boutkamp had een interruptie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een tweetal vragen. De een is aan mevrouw Kleinstra. Daarom had ik haar ook gevraagd even of ze wilde wachten met weglopen. Wat is precies nou zeg maar die laatste opmerking, onder andere het laatste bullet met betrekking tot duurzaamheidsaspecten? Daar zou ik graag een antwoord op willen. En een andere vraag is aan het college. Als deze motie wordt aangenomen, gaat dit college dan zeg maar in het kader van het collegiaal bestuur deze ook dan zeg maar zodanig uitvoeren? En dan kijk ik met name natuurlijk naar de GroenLinks gedeputeerde, of die dan ook een groot voorstander is om deze gang van zaken te bepleiten in het Haagse vanuit haar rol, vanuit haar GroenLinks achtergrond.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u, voorzitter. In antwoord op uw vraag, wij willen graag dat Lelystad Airport opengaat, maar we willen ook heel graag oog houden voor de duurzaamheidsaspecten. Waar kan je dan concreet aan denken? Er kan gedacht worden aan de manier van taxiën, die kort kan zijn bij Lelystad Airport, wat weer scheelt in de stikstofuitstoot. Het scheelt ook dat Lelystad Airport gebouwd wordt nu al als meest duurzame luchthaven van Europa. En dat we ook willen dat het die naam houdt, ook in de toekomst. Dus dat het bijblijft bij de toekomstige duurzame ontwikkelingen die er nog zouden kunnen zijn. Dus het moet zijn gestalte houden als duurzaamste luchthaven van Europa. En dat vinden we belangrijk.
Dank u wel. Ik stel voor dat we weer teruggaan naar degene achter de katheder, want die had zijn verhaal nog niet af kunnen maken. En die krijgt daar alsnog de gelegenheid voor.
Ja, dank u, voorzitter. De VVD zegt we willen juist de deuren openzetten en we zijn bang voor dat die investeringen dan voor niets zijn geweest. Dat was niet de strekking van onze motie. Kijk, dat de Partij voor de Dieren tegen Lelystad Airport is, dat is duidelijk. Maar de motie hier, die gaat niet specifiek over of je voor of tegen bent. Het gaat erom dat je gewoon moet dealen met de situatie zoals die nu is, waarbij er enorme hobbels op dit moment de opening in de weg staan. En mocht
nou ja, wij denken dat de kans groot is dat die hobbels zodanig groot gaan zijn dat de uitbreiding er niet komt. En dan denken wij dat het verstandig is dat het college alvast een exit-strategie bedenkt. Hoe we dan met de gedane investeringen, et cetera, om zullen gaan om juist dan het verlies juist te beperken. Dus daar gaat het over. Kijk, er zijn nu twee moties. Onze motie zegt dus gewoon van los of je voor of tegen bent, hou rekening met dat het niet doorgaat. Uw motie is inderdaad een steun in de rug waar we het dus zeker niet mee eens zijn. En daar reageerde ik ook op. Om dat af te maken, de heer Boutkans stipt het ook al aan. Ja, die aanpassing in het dictum ten opzichte van de conceptversie, ja, die is wat ons betreft gewoon werkelijk onzinnig. Aandacht voor duurzaamheidsargumenten bij de uitbreiding van een luchthaven. Dat is nou echt pure greenwashing. Door duurzaam toe te voegen aan een zinnetje komen we niet ineens dichter bij het behalen van onze gezamenlijke klimaatdoelstellingen. Ik heb het al een keer eerder gevraagd. Wat denkt u dan aan bij een duurzame luchthaven? Aan vliegen op windenergie? Dat zou misschien nog wel een interessante gedachte zijn, maar dat is het niet. Een paar zonnepanelen op het dak van een luchthaven en elektrisch taxiën, wat trouwens overigens nog helemaal niet in de praktijk mogelijk schijnt te zijn, maakt een luchthaven en de uitbreiding van de luchtvaart zeker niet opeens duurzaam.
Interruptie van de heer Smetsers.
Dank u wel, voorzitter. U noemt de term greenwashing. Ik ben het daar, maar dat zult u misschien begrijpen, niet helemaal mee eens. Als een vliegtuig op Schiphol moet vertrekken, dan moet hij aanzienlijk verder taxiën dan wanneer hij dat in Lelystad moet doen. Dat is toch een duurzamere vlucht dan degene die van Schiphol vertrekt?
Luijendijk.
Ja, voorzitter. Volgens mij is Lelystad Airport bedoeld om juist extra ruimte op Schiphol te maken voor intercontinentale vluchten. Dus het aantal vliegbewegingen zal per saldo alleen maar blijven groeien. Schiphol wil alleen maar groeien, groeien, groeien. We hebben het nooit over de krimp van de luchtvaart. Als de uitbreiding van de luchthaven Lelystad zou inhouden dat Schiphol flink zou krimpen, dan zouden we in ieder geval een andere discussie hier hebben. Maar dat is niet aan de orde. Dus die winst waar u het over heeft, dat is gewoon nogmaals pure greenwashing.
De heer Smetsers.
Een vlucht hier op Lelystad Airport is duurzamer dan een vlucht op Schiphol. Deze motie spreekt niet over de absolute groei van de luchtvaart. Dus ja, of u nou voor of tegen bent, u moet het er toch mee eens zijn dat we vooral beter vanaf Lelystad Airport kunnen vliegen. Vooral als we vluchten over kunnen nemen.
Heer Luijendijk. Ja, nogmaals, voorzitter, het is niet dat er vluchten alleen maar verplaatst worden. Dan zou uw argument steek houden. Het gaat erom dat er dan ruimte wordt gecreëerd voor extra vluchten waar meer geld aan verdiend wordt op Schiphol. Dus per saldo groeit de luchtvaart. Dus dan is het niet duurzamer om hier op te stijgen. Het is duurzamer om hier gewoon helemaal niet op te stijgen. Dat is pas echt duurzaam.
Slot, de heer Smetsers.
Ja, ik dacht, ik loop toch nog eventjes terug. Ik weet niet meer precies wat ik wilde zeggen.
Maar denkt u daar nog even over na?
Ja, daar denk ik even over na.
U krijgt een herkansing als dat nodig is. De heer Raam.
Ik kan wel zeggen dat ik het eens ben met de heer Smetsers. Maar hij hoort het niet eens. Nee, inderdaad, de heer Smetsers. Want gaan wij hier in Lelystad niet vliegen, dan gaan we met z'n allen naar Schiphol met onze oude dieseltjes. En ik las net het nieuwsbericht dat in december zijn er 12.000 Tesla 3's verkocht. Dus iedereen dacht dat elektrisch rijden het helemaal ging worden. Maar januari zijn er 36 verkocht. Dus ook daar denk ik niet dat we al ons geld op moeten zetten.
De heer Luijendijk.
Ja, voorzitter. Volgens mij begrijpen de mensen, met alle respect, niet de ernst van de situatie. Het is niet zo dat we dan maar vanaf Schiphol gaan vliegen. Het probleem voor Schiphol en voor sommigen hier is dat Schiphol vol zit en eigenlijk niet meer kan groeien. En probeert met allerlei trucs te blijven groeien om toch maar de groei van de luchtvaart te kunnen blijven faciliteren. Eén daarvan is goedkope vakantievluchten waar weinig aan verdiend wordt. Die sturen we hierheen. En vervolgens gaan we dan vanaf Schiphol extra dure vluchten ver weg faciliteren. Dus het is niet zo dat we dan, er moet gewoon een krimp van de luchtvaart komen. Op zijn minst een stop van de groei, maar wat ons betreft een krimp.
Langs de brand hoor ik een herhaling van diverse argumenten. Dus we gaan naar een afronding toe. U krijgt nog de gelegenheid om te reageren, maar daarna ronden we af. De heer Smetsers.
Ja, dank u wel. Dat die luchtvaart absoluut gaat groeien, dat is helemaal geen zekerheid. Het zou zomaar kunnen zijn dat advies van de commissie Remkes daar voor zorgt dat dat niet gaat gebeuren. En dan is het toch beter dat de vluchten die we kunnen verplaatsen hier ook duurzamer worden. Ik snap echt niet dat u het daar niet mee eens bent.
Nee, maar goed, dit heb ik ook al eerder gehoord, hè, dus ik stel voor dat we het hierbij laten.
Ik sluit me aan bij de heer Smetsers.
Die indruk had ik al, ja. Was u klaar met uw betoog? Ja, denk het wel. We waren bezig met de eerste termijn. Nou, gezien de wijze waarop het debat zich heeft ontwikkeld, vraag ik me af of er nog sprekers zijn voor de eerste termijn of dat we naar de stemmingen kunnen. Nee, sorry, ik had beloofd dat de gedeputeerde nog zou reageren. Dus die, daar, kunnen we naar de gedeputeerde? Nee, nog niet, de heer De Reus. De heer De Reus, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dacht, ik wacht netjes op mijn beurt. Er liggen twee moties voor ons, waarvan we ons kunnen afvragen wat daar precies de meerwaarde van is, aangezien de besluitvorming natuurlijk bij het Rijk ligt. En zoals we allemaal weten, zijn ze daar druk mee bezig. Daarom wachten wij dan ook het besluit af van de Tweede Kamer, waar onder andere ook het rapport van Remkes in wordt meegenomen. Het Rijk zal met stikstof toch moeten kiezen. Meer vliegen betekent misschien wel minder bouwen bijvoorbeeld, maar dat weten we nog niet. Voor GroenLinks is het duidelijk, we zijn geen voorstander van uitbreiding van de luchtvaart. Ook als je voorstander bent, zul je moeten erkennen dat leefbaarheid, gezondheid en geluidsoverlast voor veel Flevolanders en mensen daarbuiten terecht punten zijn van zorg. Daarom vinden we dan ook dat die aspecten moeten worden meegenomen. De motie van de VVD zullen wij niet steunen. De besluitvorming ligt bij het Rijk en dat wachten we af. Om die reden lijkt het ons ook de motie van de Partij voor de Dieren nu niet handig. Het tweede punt dat wij enigszins vrij vertaald opvatten als een plan B lijkt ons op zich bij alle belangrijke thema's een goed idee. Als ik op mijn werk een ontwerp presenteer dan met wat onzekerheden dan heb ik ook wat alternatieven achter de hand. Maar het eerste punt is wat ingewikkelder. De meeste investeringen zijn al gedaan en investeringen die nog moeten komen, die dragen vooral bij aan duurzaamheid en daar zijn we natuurlijk niet op tegen. Wat ons betreft zou het realistischer en zinvoller zijn als de motie bijvoorbeeld oproept om de duurzaamheidsinvesteringen ook goed te benutten, mocht het Rijk negatief over de uitbreiding besluiten.
Tot voorzitter. Zover, voorzitter.
Voorzitter.
Boutkan heeft een interruptie. Ik hoor andere stemmen, maar interrumperen doet... Oh, ja, dat had ik u beloofd. U krijgt zo de beurt. Oké, had ik niet gezien. Ja, maar meneer, u had de toezegging van mij dat u van het stoel dat mocht doen.
Ja, dank u voorzitter, anders wordt het toch een beetje lastig. Ja, ik hoor GroenLinks zeggen van dat het zonde zou zijn om nu te stoppen met investeren, aangezien de investeringen die nog gedaan zouden moeten worden in het kader van duurzaamheid zouden moeten plaatsvinden. Maar mocht de luchthaven inderdaad niet open gaan, dan maakt het op zich niet uit waar je in investeert. Als het niet open gaat, dan is dat toch waarschijnlijk voor een groot deel weggegooid geld. Dus ons oproep is niet om nou helemaal zelf tegen Lelystad Airport te zijn. Ja, dat is een andere oproep van ons, maar niet van deze motie. Maar om in ieder geval nu een pas op de plaats te maken, tot er meer duidelijkheid is of überhaupt Lelystad Airport nog wel open gaat. Als het open gaat, dan zullen wij het met u eens zijn. Ja, gezien de dan ontstaande realiteit, dat je wellicht nog wel wil investeren in duurzaamheid.
De heer De Reus.
Nou ja, ik begrijp dat een van de investeringen die nog gedaan moet worden bijvoorbeeld een duurzame afvalzuiveringsinstallatie is. Dan denk ik, nou, als het vliegveld dan open gaat, dan heb ik liever een duurzame afvalzuiveringsinstallatie dan een niet duurzame installatie. En daarom vinden we de motie iets te strikt geformuleerd. En daarom ook mijn oproep om te kijken naar een nieuwe tekst. Om te komen tot een voorstel waarbij de duurzaamheidsinvesteringen ook nuttig worden gebruikt mocht het niet doorgaan. Want daar hebben we tenslotte geen invloed op.
Voorzitter, mag ik nog reageren?
Ja, dat is goed. Ja, sorry.
Voorzitter, dat is precies mijn punt. Als wij nu een dure afvalscheidingsinstallatie gaan aanleggen, weliswaar misschien duurzaam, maar die gaat niet gebruikt worden, dan is dat volgens mij een stuk minder duurzaam dan hem daar even mee te wachten met het aanleggen en nu een pas op de plaats te maken.
Tot slot, meneer De Reus.
En daarom vragen wij ook om na te denken over een tekst in de motie die twee punten wat genuanceerder bij elkaar brengt. Want per definitie stoppen met alle investeringen, dat gaat natuurlijk nu wat ver.
Prima, dank u wel, de heer Boutkan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik de heer De Reus goed begrijp van GroenLinks, als het maar duurzaam is, duurzame investeringen, alles in het kader van de duurzaamheid, dan kunt u nog wel leven met het idee dat te zijner tijd vliegveld Lelystad open gaat. Als ik het goed heb begrepen. De tweede vraag die ik aan u heb is, u heeft mede dit coalitieakkoord getekend. U heeft ook een gedeputeerde geleverd aan deze coalitie. Hebben wij als staten dan soms iets gemist in dit coalitieakkoord, waarin zeg maar het vliegveld ook staat en de opening daarvan? Of is er soms toch een deal geweest die wij niet weten als staten, zo van, nou GroenLinks, wij gunnen jullie als jullie tegen dat vliegveld zijn, maar dan zijn jullie wel voor iets anders wat wij graag weer willen. Dus dat zou ik toch wel even graag van u willen weten, want u bent geen voorstander van het vliegveld, tenzij alles duurzaam is. Dus die elektrische trapfiets in dat vliegtuig, dat komt nog wel eens een keer wat u betreft. Maar dan zit ik toch nog steeds met de vraag, maar hoe gaat u nou om vanuit uw fractie met een GroenLinks gedeputeerde die dadelijk uitvoering moet geven aan dat vliegveld?
De vorming ligt nu bij het Rijk. En ik zeg niet dat wij voorstander zijn van een duurzaam vliegveld. Ik zeg dat als het vliegveld er komt, het dan zo duurzaam mogelijk moet komen. En daar hebben we invloed op. Of het er komt of niet, daar hebben we geen invloed op. Die besluitvorming ligt nu bij het Rijk. De tekst in het coalitieakkoord is een compromis geweest tussen 6 partijen. Wij hebben het zo opgevat dat onze rol daarin is de gebiedsontwikkeling rondom de luchthaven.
Ja, tot slot.
Ja, dank u voorzitter. Ja, u kunt natuurlijk eeuwig proberen te duiken door te zeggen het is een rijksbeslissing. Maar wij hebben hier als staten, en dat is wel die rol van die staten, uitdrukkelijk onze voorkeur uitgesproken voor dat vliegveld. Bij de start hebben wij zeg maar dat voorstel in grote meerderheid, misschien zelfs in statenbreed, maar dat durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval in grote meerderheid hebben wij dat besluit genomen om te zorgen dat daar een vliegveld komt. En of je dat nou leuk vindt of niet leuk vindt, dat hebben we wel genomen. Dus nee, wij maken deze staten niet groter dan ze zijn, maar we nemen als staten wel die verantwoordelijkheid dat wij nog steeds dat besluit, waar ook de PVV voor heeft gestemd, nog steeds te steunen in deze motie, afgezien van die duurzaamheidsaspecten, want dat hoeft voor ons niet zo. Maar daar laat ik het verder bij, voorzitter.
Dank u wel. De heer Raad.
Ja, eigenlijk aansluitend op de heer Boutkamp. Ik begin het ook een moeilijk verhaal te vinden. Dus GroenLinks heeft meegetekend met het coalitieakkoord waarin staat we gooien de luchthaven Lelystad open. Maar tegelijkertijd bent u tegen deze motie die aangeeft dat we Lelystad Airport graag willen openen. Het klinkt een beetje als een schizofrene manier van politiek bedrijven.
De heer Roos.
Ja, dank u wel. Forum maakt wat mij betreft hier een beetje een karikatuur van de tekst van het coalitieakkoord. Dat is een compromis geweest tussen 6 partijen en daar staat niet in gooi het ding maar open en punt. De tekst die daar staat gaat vooral over de ontwikkeling van het gebied en onze rol daarin als provincie.
De heer Raap.
Als u het op die manier kan uitleggen aan uw achterban en ook de achterban in Flevoland, het zou het knap vinden. Maar voor de man in de straat, die ziet GroenLinks als is voor het vliegveld en is nu tegen een motie, dus die zijn in de war.
Dat is meer een constatering dan een debat. Ik kom zo bij. Maar eerst de heer De Reus, wilde u er nog op reageren? Of?
Nou ja, fijn dat Forum zo begaan is met onze achterban.
De heer Luijendijk.
Ja, nog een kleine correctie op de heer Boutkan. Die stelt dat het misschien wel statenbreed was het besluit om Lelystad. Maar dat was uiteraard niet statenbreed. Dat kunt u begrijpen.
Ja, dan denk ik dat we de discussie kunnen afronden. Je was klaar met je betoog. Dankjewel. Prima, dan hebben we de eerste termijn daarmee gehad. De heer...
Ik had nog een antwoord te goed van het college, voorzitter, die ik heb gesteld in de eerste termijn.
Ja, u heeft... Waar. Ik kreeg net het signaal van het college dat ze de discussie meer als een discussie van de Staten ervoeren.
Ja, zo makkelijk komen ze niet meer weg, voorzitter. Dus ik wil hem best herhalen, maar er moet toch echt een antwoord komen.
Het is waar, ik herken, u heeft een vraag gesteld, dus dan zal dat toch even moeten. De heer De Reus.
Voorzitter, als ik even mag. Ik had de vraag gesteld aan de gedeputeerde van GroenLinks. Ik begrijp best dat het een collegiaal bestuur is. Maar ik zou toch graag van de gedeputeerde van GroenLinks dat antwoord willen horen.
Maar het college beslist zelf wie haar vertegenwoordigt. En het begint in ieder geval bij de portefeuillehouder. En dan zullen we daarna zien wat er dan gebeurt. De heer De Reus.
Ja, voorzitter. Het debat volgend van de zijlijn als college. Ik vond het een prima politiek debat, mag ik zeggen. Complimenten daarvoor. Ik heb één vraag gehoord van inderdaad de heer Boutkamp van de PVV met betrekking tot hoe gaat het college hiermee om richting Den Haag. Nou, dat hangt eraf van of de moties worden aangenomen of niet. En voor alle duidelijkheid, het college ontraadt de tweede motie. En de eerste motie beschouwen wij als een sympathieke motie, als een steun in de rug. En daar gaan wij dan ook mee aan de slag. En dat past ook binnen het coalitieakkoord voor alle duidelijkheid. Dat geeft aan, wij ondersteunen de gebiedsontwikkeling en de uitvoering van de bestaande afspraken uit het luchthavenbesluit. Dat betekent gewoon dat wij ons werk doen en we zorgen voor een goede inpassing, een goede leefomgeving en duurzaamheidsaspecten zoals ook in die motie staat. Daar zijn we mee bezig. Dus wat mij betreft is de eerste motie van de VVD, beschouwen wij als GS als ondersteuning. En de tweede motie ontraden wij, want die staat haaks op het coalitieakkoord. En bovendien hebben wij het volste vertrouwen. En ik ben een positief mens in de bestuurlijke betrouwbaarheid van Den Haag, van het regeerakkoord. Dus wat mij betreft gaan wij als één college, we spreken met één mond, richting Den Haag.
De heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk mooi dat de heer De Reus op deze manier natuurlijk probeert de aandacht af te leiden van collega van GroenLinks in het college. Maar ik had duidelijk gesteld, de vraag gesteld aan de gedeputeerde van GroenLinks, hoe zij, als deze motie wordt aangenomen, deze dan ten uitvoer gaat brengen vanuit haar rol met haar GroenLinks-achtergrond of pet op in het college. Dus ik wou graag toch een antwoord hebben vanuit de GroenLinks-hoek binnen het college.
Dank u wel, de heer Roy.
Ja, hoorde ik net de gedeputeerde zeggen dat mocht de motie worden aangenomen van de VVD, dat die harder zou gaan lopen richting Den Haag? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
De heer De Reus.
Nee hoor, ik loop heel hard op dit dossier, dus ik kan niet harder lopen.
Ja, dus met andere woorden, u vindt dat de motie ook overbodig is?
Nee hoor, het is een steun in de rug.
Prima, dank u wel.
Voorzitter.
Ja, de heer Luijdijk, ga er aan.
Ja, ik zou graag van de gedeputeerden horen of er nu inderdaad wel een exit-strategie is, mocht het feestje niet doorgaan of niet. Want het, een goed bestuur betaamt toch dat je wel rekening houden met dat soort situaties.
Nee, wij hebben geen exitstrategie. Een goed bestuur betekent ook bestuurlijke betrouwbaarheid. Ik vertrouw de bestuurlijke betrouwbaarheid van het kabinet, het regeerakkoord in Den Haag, waar vier partijen duidelijk hebben onderschreven dat in deze kabinetsperiode, en die duurt nog ongeveer een jaar tot aan de verkiezingen, dat in deze kabinetsperiode luchthaven Lelystad open gaat. Dat is de bestuurlijke afspraak. Er zijn een aantal randvoorwaarden in de afgelopen jaren opgekomen. Die zijn inmiddels, vindt het kabinet, zijn vervuld. Dat heeft te maken met de VVS. Regeling, maar nu gaat het in de, dat heeft niks meer met de motie te maken. Wij vinden dat de bestuurlijke betrouwbaarheid van het kabinet heel belangrijk is. Daar vertrouwen wij op en hebben we geen behoefte aan een exit-strategie. Dat is namelijk bijna een nederlagenstrategie en daar voelen wij niks voor.
Voorzitter.
De heer Luijdijk.
Ja, dat lijkt ons uitermate onverstandig en ook wel een beetje dom, eerlijk gezegd. Daarbij zijn het externe factoren die nu wellicht zorgen dat de luchthaven niet open kan. Dus dan is het niet aan de regering of aan het regeerakkoord of het open kan. Het gaat er niet om dat zij opeens hun keutel intrekken. Het gaat erom dat er nu externe factoren zijn waardoor het wellicht onmogelijk is om open te gaan. En daar houdt u dus geen rekening mee.
Gedeputeerde.
Zoals ik al zei, maar ik val in herhaling. Ik vertrouw op het kabinet. Ik vertrouw op de afspraken die met de regering zijn gemaakt. De voorwaarden voor openstelling van Lelystad Airport heeft dit kabinet, deze minister, in de afgelopen jaren één voor één vervuld. En als u het over de externe factoren doelt, over stikstof, daar is de luchthaven Schiphol, de NV Luchthaven Schiphol moet ik zeggen, samen met onder andere Lelystad Airport verantwoordelijk voor hoe ze daarmee omgaan. En dat is een vergunningentraject en daar bemoei ik mij even niet mee.
Dank u wel. De heer Boutkamp staat ook nog voor de interruptie.
Ja, ik zou toch graag nog een antwoord willen krijgen op mijn gestelde vraag. En toch richting heer De Reus, want die dweept eigenlijk met die betrouwbare overheid. Misschien toch recentelijk in het nieuws de marinierskazerne richting Vlissingen. Ook een besluit ooit genomen, zeg maar, door het bestuur, die nou misschien wel op losse schroeven staat. Dus, maar ik hoop dat we het mis hebben wat betreft het vliegveld en dat die gewoon doorgaat.
Dank u wel.
Dan zijn we het daarover eens.
Ja, prima. dan zijn we hiermee klaar. Ik heb van uit het college bericht gekregen dat de heer De Reus namens het college gesproken heeft, dus dat het college collectief achter zijn beantwoording staat.
Dank u wel, voorzitter. Dan constateer ik slechts dat het duikgedrag daar op vak K heeft toegenomen.
Dank u wel. Het diner. Dat zou betekenen dat we naar de stemmingen gaan. Constateer ik dat juist of wenst u nog verder te discussiëren? Is instemming om naar de stemmingen te gaan? Is er nog behoefte aan stemverklaringen? Een hele ronde, dan doen we dat ook nog even met alle fracties. Ik verzoek u dringend om dat dan kort te doen, want anders ga ik toch schorsen. En dan doen we de stemmingen na de schorsing. Ik ga rechtsom deze keer. Fractie voor de VVD, geen stemverklaring, geen stemverklaring, geen stem. Oh, dat schiet lekker op. Geen stemverklaring voor hem niet. PVV, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met de motie die zeg maar, is ingediend door de VVD. Met uitzondering van die duurzaamheidsaspecten. Want dat spreekt ons niet zo aan. En wat betreft die motie van de Partij voor de Dieren, daar zullen we sowieso tegen stemmen.
Dank u wel. Kijk de kring verder af. Mevrouw Strating, ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Ik moet u bekennen dat wij binnen de fractie best geworsteld hebben met de motie van de VVD. Na de aanpassingen die ze hebben gedaan. Die worsteling had ook te maken met wat in het rapport van Remkes staat over uitbreiding van de luchtvaart. En dat dat alleen maar kan als er ook intern gesaldeerd zal worden. De aanvullingen en wijzigingen die er zijn gedaan aan de motie hebben ons ervan overtuigd dat we kunnen steunen. De motie van de Partij voor de Dieren zullen wij niet steunen.
Dank u wel. GroenLinks, de heer De Reus.
Ja, dank u wel, voorzitter. De motie van de VVD heb ik het al over gehad. Die steunen we niet. De motie van de Partij voor de Dieren, daar is helaas niet de wil om de tekst aan te passen. En dat vinden we jammer, want een plan B lijkt ons altijd een goed idee. Jammer dat we niet tot een goede tekst kunnen komen. Hij is nu iets te ongenuanceerd en dus kunnen we hem nu niet steunen.
Dank u wel. De Partij van de Arbeid, de heer De Jager.
Voorzitter, de Partij van de Arbeid is mede indiener van de motie van de VVD. En wij hebben dan ook niet geworsteld met of we die zouden steunen, ja of nee. Omdat de Partij van de Arbeid voorstander is en blijft van openstelling van Lelystad Airport. Met name vanwege de functie overlopen luchthaven, dus vakantievluchten hier accommoderen. En een aanvullend argument is dat wij zeggen dat juist het rapport Remkes een aanleiding is, een ondersteuning is in de richting van het college om ook actief op dit dossier te blijven. Wij respecteren wel heel nadrukkelijk de ontbindende randvoorwaarden die Remkes stelt als het gaat om emissies voor de totale luchtvaartsector. Maar dat is dan ook meteen een antwoord in de richting van de Partij voor de Dieren waarom wij die motie niet steunen. Ik denk dat de heer Smetsers dat ook al duidelijk heeft gezegd. Een vlucht vanaf de polderbaan Schiphol is echt minder gunstig dan een vlucht vanaf Lelystad Airport. En wij zijn verder van mening, en daar zijn we denk ik eens met de gedeputeerde De Reus, dat het hebben van een exit-strategie nu het totaal verkeerde signaal is en wat ons betreft een hoofd in de schoot-strategie is. En daar zijn wij niet van. Tot zover.
Dank u wel. De camera slaat op hol, geloof ik. Ja. We kijken de rij even verder af. De heer Van Rooij, 50+.
Ja, dank u. De motie van de VVD zullen wij niet steunen, omdat wij vinden dat wanneer de Staten bijna unaniem in heeft gestemd met betrekking tot de ontwikkeling van de luchthaven, dat dat meer dan voldoende ondersteuning zou moeten zijn. We hebben het vertrouwen in de gedeputeerden en vinden de motie dan ook overbodig. Met de motie van Partij voor de Dieren kunnen wij helaas niet meegaan.
Dank u wel. Aan de overkant, ja.
Ja. Ook even als toevoegende aanleiding van de stemverklaring van GroenLinks. Ik wil nog benadrukken dat Forum de motie voor open gaan steunt. Dan springen wij in het gat dat GroenLinks dan in de coalitie laat vallen. En die voor de Partij voor de Dieren, die kunnen we helaas niet steunen.
Dank u wel. Dan gaan we nu over tot de stemmingen. De motie van de Partij voor de Dieren is het meest verstrekkend. Dus die breng ik eerst in stemming en daarna de motie van de VVD. Ja, ik baseer me even op het advies van de Griffie. Het is voor discussie vatbaar, maar ik stel voor dat we dat debat niet gaan voeren. Ik breng de motie van de Partij voor de Dieren nu in stemming.
Voorzitter, mag ik nog heel kort... Mijn collega is heel even bezig met haar iPad. Want die werkt niet.
Nou, dan doen we het bij hand opsteken.
Ja?
Ja, ja, laten we even praktisch doen.
Ik wil maar niet vergeten je hand op te steken.
Wie stemt voor de motie van de Partij voor de Dieren? Bij hand opsteken. Wie stemt voor de motie van de Partij voor de Dieren? Ik zie de stemmen van de Partij voor de Dieren. Wie van u stemt daartegen? Dat zijn alle overige fracties. Daarmee is die verworpen. Dan gaan we nu naar de motie van de VVD. Wie is voor de motie van de VVD? De VVD zelf, dat is niet echt een verrassing natuurlijk. D66, het CDA, Forum, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, de fractie Partij van de Arbeid en DENK. Wie van u stemt tegen? Partij voor de Dieren, 50+, GroenLinks en de SP. Daarmee is de motie aangenomen. En daarmee hebben we de agenda afgehandeld. Ik nodig u van harte uit om wel gebruik te maken van de maaltijd, want het eten is niet voor niks klaargemaakt. Dat zou zonde zijn als dat weggegooid moet worden. Ik wens u eet smakelijk en ik zie u graag de volgende vergadering weer terug.